Let's bow our heads just a moment.
Laat onze hoofden buigen voor een ogenblik. Dierbare Hemelse Vader, we zijn dankbaar dat we vanavond hier zijn. We zijn dankbaar dat we weten dat uw tegenwoordigheid hier bij ons is. We bidden u dat u aan ieder van ons wilt toedienen wat we nodig hebben. We vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Het doet me goed dat deze microfoons werken. Het speet me zo dat de boodschap die ik zo graag tot u wilde brengen gisteren zo verstoord werd. En ik wilde er zeker van zijn dat u het zou zien. Het is het anker dat we hebben. We zijn niet verankerd door een kerk. We zijn in Christus verankerd, ziet u. Hij is die ene weg. Hij is de enige veiligheidsplaats. De enige plaats waar God ooit zijn naam in plaatste. En God zei dat hij de mensen zou ontmoeten in de plaats waarin hij verkoos zijn naam te plaatsen. Niet in iedere poort, maar in de poort die hij verkoos. En in die plaats zou hij de mensen ontmoeten en daar alleen. En we ontdekken dat God zijn naam nergens anders in plaatste dan in zijn Zoon Jezus Christus, omdat de Zoon altijd de naam van de Vader draagt. Nu zegt u, wel, hoe pas je dat vandaag toe? Iedereen zegt, ik ben in Jezus. Hij is het Woord. Want in de beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Ook staat er geschreven in Openbaring, het 19e hoofdstuk, als we hem zien komen, de bruid en bruidegom zijn bekleed, gedrenkt in bloed. Zijn naam werd genoemd, het Woord van God. Hij is het Woord van God. Dat betekent dat hij de levendmakende kracht is. Hij is dat, de Heilige Geest. De dynamiek die in de mechaniek komt, de woorden die het levend maakt. En alles moet samenwerken, anders werkt het niet. Het heeft de hele Bijbel nodig, de hele Christus, het volle evangelie. Ik zou dit willen zeggen tot dit panel dat ik gisteravond op de televisie heb gezien. Ik wist dat het zou worden uitgezonden en ik keek ernaar. Ik wil deze broeders, degene die in het panel zaten, een compliment geven voor de meesterlijke wijze waarop zij vragen beantwoorden. En ik ben behoorlijk kritisch, dat weet u wel, maar daar viel niets te bekritiseren. Het was absoluut zuiver en ik kon er voor 100% mee instemmen. Dank u. Amen. Die antwoorden waren raak. Ik waardeerde dat beslist. Ik wilde alleen dat ik een film had om het thuis in mijn gemeente te laten zien. Het was echt fijn. Ik ben zo dankbaar om te weten dat God, behalve in onze eigen Pinkstergroep, gehandeld heeft met anderen die daar buiten zijn en deze mannen oppakt, deze zaden van God, die daar al die jaren buiten hebben gelegen, wachtend op het licht dat op hen moet schijnen. Het is tevens een waarschuwing voor ons, vrienden, om te bedenken dat Jezus zei toen deze slapende maagd begon binnen te komen om olie te kopen. Toen was het dat het moment dat de bruidegom kwam. Dus we kunnen daaraan zien dat als we de episcopale, presbyterianen, methodisten, baptisten, lutheranen zien binnenkomen om de olie te krijgen, dat dat het uur was waarop de bruidegom kwam. Laten we dat in gedachten houden. Het kwam nog nooit voor dat Billy, mijn zoon, iets dergelijks tegen mij heeft gezegd als een paar ogenblikken geleden. Hij zei, papi, ik zeg u niet wat u moet doen. Ik wil u op geen enkele manier druk op u uitoefenen. Maar papa, wat u ook doet, besteed al uw tijd aan de zieke mensen. Hij zei, ik heb nog nooit zoveel zieke mensen gezien. Hij zei, ik deelde in een paar ogenblik 200 kaarten uit. Hij zei, er zijn zoveel zieke mensen. Het gebeurt maar zelden dat hij dat tegen mij zegt. Dan kom ik vanavond hierheen met een paar kleine notities opgeschreven en enkele opmerkingen betreffende het komende oordeel, in de wetenschap dat wij hier vanavond zitten met de wraak van God die vlak voor ons, onder ons schokt en spoedig de aarde omhoog zal drukken, wetende dat de wraak van God afwacht. Op hetzelfde moment dat het wordt gezegd, zal het voor miljoenen voorbij zijn. En ik weet het in mijn hart en weet dat het zo zal zijn. Dan zien wij zoveel zieken die zich verdringen en trekken. Ik dacht, vanavond zijn de meeste van hen christenen. En laat mij hierover dit tot u zeggen, kinderen van God. Wat u ook doet, laat al het andere varen. Dient u God dag en nacht met geheel uw hart. Je kunt voelen dat er iets verkeerd is. Je kunt het zeggen als je door de straten loopt. Je kunt het waar je ook gaat. Je weet het als je geestelijk bent. En ik weet dat u dat bent. Ik sprak met een man, broeder Strommy. Ik weet niet of Tony hier is of niet. Hij was Tony Salame. Salame? Nee, ik heb het verkeerde Tony. Nee, dat is de verkeerde Tony. Deze is de Tony van Tucson. Wat is zijn naam? Strommy. Ik weet Salami, Strommy of zoiets dergelijks. Ik wist het. Onlangs kwam er een man zijn winkel binnen. Heel treffend. Hij zei iets wat een herinnering bij mij omhoog bracht aan toen ik laatst in India was. Waar de Heere ons, geloof ik, de grootste menigte heeft gegeven die we ooit in één keer hebben gehad in Bombay. We konden nergens meer plaatsen vinden om ze te bergen. Tienduizenden en duizenden mensen. En vlak voor wij daar kwamen, was er een vertaalde krant. Wel, het was, India is een tweetalig land en het was een Engelse krant. En er stond, wel de aardbevingen moeten voorbij zijn, de vogels vliegen weer terug naar hun eigen nest. Enkele dagen voordat de aardbeving kwam, die de muren en dergelijke zou laten instorten, de vogeltjes zoeken een schuilplaats tussen de stenen en bouwen er hun nest. En in de namiddag, of op het middag van de dag als de zon erg heet is, staan alle dieren vlak bij deze stenen muren voor schaduw. En gedurende 2 dagen verbleven de vogels in de bomen, ze wilden niet naar hun nesten komen. En 2 dagen lang wilden de dieren, de schapen, het vee, 's middags niet dichterbij komen of bij deze muren rondhangen, ze bleven buiten op het veld en leunden tegen elkaar voor schaduw. En toen kwam er plotseling een aardbeving, die de muren schudde en de gebouwen deed instorten. Kijk, als deze vogeltjes daarin waren geweest, zouden ze zijn omgekomen. Als het vee daaronder had gestaan en de schapen, zouden ze zijn omgekomen. God waarschuwt de natuur. Een paar dagen geleden stond ik in de winkel van broeder Tony naar een man te luisteren die zei, toen deze aardbeving in Alaska plaatsvond, was hij aan het vissen bij wat we noemen Stony Point in Mexico. Hij zei, de vogels zochten niet naar voedsel en de vissen zochten niet naar voedsel. Er was iets verkeerd en plotseling brak de aardbeving los. En onlangs toen die andere in India, of waar het ook was, plaatsvond, was hij weer aan het vissen, zei hij. Hij dacht, wel wat vreemd, deze vissen zoeken naar voedsel rond deze tijd. Nergens is ook maar een beweging in het water. Het water is net zo kalm, de volmaakte tijd voor de vissen om te eten, maar ze aten niet. En al de vogels die daar gewoonlijk zijn, de meeuwen die daar vissen en ze oppikken, liepen over de oever heen en weer, kropen bij elkaar. En binnen een paar ogenblikken begon het zeemos op die manier van de bodem omhoog te komen. Aan de andere kant van de aarde had een aardbeving plaatsgevonden. Ziet u, de vissen wisten dat er iets fout was. Iets stond op het punt te gebeuren. Deze vogels wisten hetzelfde. Zeker, als God aan een vis en een vogel onderscheiding geeft, hoeveel te meer zal Hij het aan zijn kinderen geven? Wij weten dat we in de eindtijd zijn en het oordeel is wachtende. Laten we daarom echt eerbiedig zijn. Vlucht naar God met geheel uw hart. O Capernaum, gij die tot in de hemelen verhoogd zijt, tot in de hel zult gij worden nedergeworpen en vandaag ligt zij onder de waterspiegel. Denk daaraan en bid. Nu vanavond wil ik hier in de schrift een gedeelte lezen, slechts voor een paar ogenblikken. We zullen voor de zieken gaan bidden. Billy zei dat hij een flink aantal gebedskaarten had uitgedeeld en hij deelde er gisteren een paar uit en ik kwam er gisteravond aan geen enkele toe. En ik vroeg mij af, toen de Heilige Geest kwam, je kunt het niet laten werken. Het is net als een kleine hefboom. Je trekt jezelf in een bepaalde versnelling. U bent degene niet die de Heilige Geest in werking zet. Ik ben het niet. U doet dat zelf. Dus ik merkte gisteravond op, zelfs tijdens de onderscheiding, dat het niet echt bij de mensen aansloeg. Ze schenen er niet op in te gaan. Ik ontdekte hier uiteindelijk dat het er min of meer op lijkt, zoals ik al zei, dat het opleggen van handen bij de zieken meer bekend is. Wij zouden moeten beseffen wat in ons werd gegeven. Die kracht die in u is, wij die in Jezus Christus geloven en in zijn geboren uit zijn geest en vervuld zijn met die levendmakende kracht door handen op de anderen te leggen zoals de discipelen deden en gedurende die tijd heeft het absolute zieke genezen de doden opgewekt. Het toonde visioenen, profetieën en precies dezelfde geest die onder de vroegere apostelen leefde, leeft in de huidige gemeente. Precies dezelfde dingen doende, als wij dat maar snel konden herkennen. Zie, het doet er niet toe hoeveel het werkzaam is. U moet het herkennen en dat geloven. Het zal geen goed doen totdat u het gelooft. Maar op het moment dat u het gelooft, zijn uw problemen beëindigd. Dat is waar. Nu, laten we in de schrift opslaan. Ik zat daar een paar ogenblikken geleden en noteerde nog een paar schriftgedeelten om mijn tekst voor vandaag te veranderen. En ik wil iets uit het woord van God lezen. Uit het boek Lucas, het 8e hoofdstuk, te beginnen met het 40e vers. Luister nu, ik ga een heel stuk voorlezen. En toen Jezus terugkeerde, wachten de scharen hem op, want ze zagen alle naar hem uit. Zou dat geen fijne houding zijn voor het gezelschap vanavond? En zie, er kwam een man genaamd Jairus. En deze was een overste der synagoge en hij viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. Terwijl hij erheen ging, drongen de scharen op hem aan. En een vrouw die sinds 12 jaren aan bloedvloeiing leed, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters had ten koste gelegd en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan en terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl alle het ontkenden, zei Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aanraakt, geraakt heeft? Maar Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. En toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagogen met de boodschap, uw dochter is gestorven. Val de meester niet meer lastig. Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem, wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal behouden worden. En toen hij aan het huis gekomen was, stond hij niemand toe met hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jacobus en de vader van het kind en de moeder. Alle nu weenden en weeklaagden over haar. Doch hij sprak, weent niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar als hij ze alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op. En hij beval dat men haar te eten zou geven. En haar ouders stonden versteld. Maar hij verbood hen tot iemand te spreken over hetgeen geschied was. Laten we bidden. Dierbare Hemelse Vader, als we dit woord lezen, weten we dat dit waar is. Dit is gebeurd. Dit is niet het een of ander mythisch verhaal dat we misschien in een of andere krant lezen of in een roman. Maar dit komt uit het boek waarvan we weten dat het het woord van God is. Wij geloven dat het gebeurde. Wij geloven dat deze Jezus, die deze opmerkelijke zaak deed, twee voorbeelden hier. Van de vrouw met de bloedvloeiing en het dode kind. Wij geloven dat hij God is, Gods zoon is. Dat God hem van de dood opwekte en hem vanavond aan ons heeft voorgesteld in de persoon van de Heilige Geest. En wij geloven dat hij hier vanavond bij ons is. En als wij geloven dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, dan zullen zijn ontfermingen zich naar de mensen uitstrekken. Als de mensen zich uitstrekken naar hem, zullen dezelfde resultaten die het in die dag bracht, in deze dag worden voortgebracht. Staat opnieuw toe, Vader, opdat wij een frisse zalving mogen ontvangen. Zoals broeder Shakarion pas geleden zo oprecht vroeg en het gehoor vroeg om te geloven, zo vragen we het opnieuw in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil slechts gedurende een paar ogenblikken spreken en dat zullen inderdaad slechts een paar ogenblikken zijn, omdat ik deze mensen met de gebedskaarten hier naar boven wil laten komen om voor ze te bidden. We zullen al het andere overslaan en alleen voor de zieken bidden, maar voordat we voor de zieke mensen bidden, moeten we ervoor zorgen dat de mensen met de instelling komen. Het is altijd de houding die de resultaten brengt. Het is de houding die u aanneemt tegenover God. Hier is een vrouw die zijn kleed aanraakte. Ze werd genezen van een bloedvloeiing. De soldaat spoog in zijn gezicht heeft en zette een doornenkroon op zijn hoofd en voelde geen kracht. Het is uw benadering. De houding is wat het bepaalt. En dat is het vanavond, dierbare vrienden. Het is de houding die het bepaalt. Wij zijn en geloven dat we het zijn in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Maar het is uw houding die de resultaten brengt. De mechaniek is hier, evenals de dynamiek. Als u maar kunt starten, zal God de rest doen. Nu, het onderwerp waar ik gedurende een paar ogenblikken over wil spreken, is zijn woord bewijzend. Nu, dat is een geweldige zaak om daaraan te denken. Zijn woord bewijzend. God is vanavond net zo goed in staat om zijn woord te bewijzen als hij ooit is geweest om het te bewijzen. En de Bijbel zei ook, onderzoek alle dingen. Houd vast aan wat goed is. Nu, u hebt ongetwijfeld het oude spreekwoord gehoord. Bewijs het, dan geloof ik het. Maar dat gaat niet op. Vele malen heb ik vele dingen bewezen gezien die zelfs wetenschappelijk waren bewezen en toch geloofden de mensen het helemaal niet. Ik sprak hier niet zo lang geleden met een man. We spraken over goddelijke genezing. Hij zei, ik zou het niet geloven. Het maakt me niet uit wat er zou gebeuren. Hoeveel bewijzen u ervan kunt leveren, ik geloof het toch niet. Wel zeker, ongeacht wat u voor die man zou doen. Hij is verloren. Hij kan niet geloven. Er is niets in hem om te geloven. Ik had ongeveer een week geleden een kleine ervaring hier. Zoals u allen weet, jaag ik. En toen ik terugkwam van mijn samenkomst, ging ik op leeuwenjacht. De puma wordt in Amerika ook leeuw genoemd. Nadat ik naar Arizona ben verhuisd, en dat is goed, en ik houd ervan om op groot wild te jagen, en ik houd ervan om de natuur in te trekken en ernaar te kijken. Ik ben geen doder, ik jaag slechts. Dus ik houd er niet van om wild te verdelgen. Ik geloof niet dat het goed is. Ik geloof dat het net zo zondig is om wild te schieten dat je niet gaat gebruiken om voor een doel gaat gebruiken als dat het zou zijn als je wat anders ook zou doodschieten. Ik geloof dat het verkeerd is. We behoorden dat niet te doen. God heeft het ons tot de voedsel gegeven en voor doeleinden en we behoorden het niet uit te roeien. Natuurlijk is het in orde om te nemen wat de wet zegt dat u kunt nemen. Verspil het echter niet. En ik was daar. Het seizoen is voor al het andere gesloten. Leeuwen doden, een heleboel vee en ik ken heel wat boeren in het land. Iedere keer als zij een dood dier hebben, wel, dan bellen ze mij op als een leeuw tussen de schapen komt. Een zekere vriend van mij verloor onlangs in één nacht ongeveer $3500 doordat één leeuw de lammeren afslachtte. Hij drong binnen en natuurlijk moest de rest van de leeuwen voor zijn zonde gaan betalen. Zodoende kreeg ik de leeuw te pakken. En het was een grote sterke leeuw, 2,70 meter lang. En hij woog om en nabij 200 kilo, dus het was een behoorlijk grote leeuw. Toen ging ik van het land Arizona naar Utah om te jagen. En mij werd verteld dat daar mensen woonden, dat daar een man was met wie ik zou gaan jagen. Een trapper, een pelsjager van de regering. En alsjeblieft zeg helemaal niets over godsdienst in zijn buurt, zei hij. Hij zei, hij was echt een ruwe kerel. En ik zei, wel, ik vertelde tegen de man met wie ik meeging, ik zal er niet over praten. Hij zei, zeg niet het woord prediker, als u dat doet zult u nooit aan een jager toekomen. Hij zou u niet meenemen. Hij zei, ik heb 3 dagen met hem gejaagd en sliep elke nacht bij hem, had elke dag met hem en hij zei zelfs nooit, goedemorgen, hoe gaat het, wil je iets eten, was de borden, niets. Hij zei, zegt u er maar, dus maar liever niets over. Ik zei, ik zal geen woord zeggen, maar ik vertelde hem niet dat ik niet zou bidden, maar ik bleef hem maar vertellen dat ik zou bidden. Dus toen we daar kwamen, de man had een erg hard karakter en ik dacht niet dat hij iets geloofde. Hij had pas een paar avonden daarvoor een baby verloren, een doodgeboren baby. Dus we gingen jagen en de tweede dag had de man waarmee ik jaagde hem gezegd dat ik overal in het land mocht jagen. Dus toen de andere jager die bij mij was weggegaan, waren we ver weg bovenin de pieken waar we juist een leeuw hadden opgejaagd totdat we hem in de rotsen hadden gedreven. En hij was er vandoor gegaan. Dus zaten we daar op de hond te wachten tot hij terugkwam. En deze man zei tegen mij, die andere jager, uw vriend, zei tegen mij dat u overal mag jagen. Hebt u zoveel geld? Hij zei, ik vermoed dat mijn zaken niet zijn. Ik zei, nee, het is niet vanwege zoveel geld. Ik zei, ik word gesponsord. Hij zei, oh, ik begrijp het. Hij zei, wel, ik vermoed dat dit ook mijn zaken niet zijn, maar hoort u bij een firma die u sponsort? Hij zat het regelrecht uit mij te trekken. Ik beloofde dat ik niet zou doen. Dus ik zei, ja, ik zei, nee, zeker niet. Ik ben een prediker, een zendeling. Hij zei, een wat? Ik zei, een zendeling. Hij stond daar gedurende enige ogenblikken naar mij te kijken. Ik zei, hebt u enige hoop voor leven in het hiernamaals? Wat is uw hoop? Hij zei, ik ben een Jack Mormoon. Ik zei, een wat? Hij zei, een Jack Mormoon. Ik zei, welke soort is dat? Hij zei, het soort dat vloekt en koffie drinkt en sigaretten rookt. Ik zei, wel, een eerlijke belijdenis is goed voor de ziel. Toen zei hij, Ik wil u iets vragen. Hij zei, mij werd verteld dat de Mormonenkerk de enige waarachtige kerk is die er bestaat. Hij zei, gelooft u dat? Ik zei, als het op een kerk aankomt, dan denk ik dat die net zo goed is als elke andere. Ik weet slechts één waarheid en dat is Jezus Christus. Ik zei, ik weet dat hij waarachtig is. Wel, zei hij, ik heb onlangs 's avonds een baby gekregen, doodgeboren. Hij zei, mij werd verteld dat bij deze baby, omdat hij doodgeboren was, God de adem des levens er nooit in had geblazen en dat ik hem nooit meer terug zal zien. Hij zei, hoe denkt u daarover? Wel, zei ik, als een Jack Mormoon zult u dat niet. Dat zult u zeker niet. Eén ding is zeker, u zult hem niet zien zolang u een Jack Mormoon blijft. En hij zei, wel, hij had mij uitgedaagd, dus ik daagde hem ook een beetje uit, ziet u. We hadden tijd om uit te dagen. Dus hij zei, ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, oh, ik weet het niet. En hij zei, wel, hoe denkt u erover? Ik zei, ik ken veel fijne, ik wist niet dat hij een mormoon was, ik was erg, ik weet dat het daar in Utah zo zou kunnen zijn, maar, want daar rondom Salt Lake City zijn de meeste mensen mormonen. Dit was echter Salt Lake City niet, dus ik dacht, wel, ik heb enkele fijne mormonen vrienden gehad, ze zijn in de gebedsrijen geweest, fijne mensen. Ik zei, ik heb enkele bijzonder fijne mensen ontmoet die mormonen zijn. Ik ken hun leer daarover niet. En ik wil niet zeggen in tegenspraak met hun leer, want dat is wat u bent en dat respecteer ik zeer. Ik zei, wel, en dat gelooft u dat? En hij zei, ja zeker, dat doe ik, maar ik leef er niet naar. Ik zei, wel, ik geloof dat de Bijbel leert dat God die baby miljoenen jaren geleden kende voor de grondlegging der wereld. Ik zei, God zei tegen Jeremia, voordat u ontvangen was in de schoot van uw moeder, voordat u was voortgekomen uit haar binnenste, kende ik u, heiligde ik u en stelde ik u aan tot een profeet der naties. Ik zei, dat is hoeveel hij erover weet, zie. Hij zei, wel, hij zei, ik dank u. En hij begon de heuvel af te lopen. En toen hij deze andere man ontmoette, zei hij, waarom hebt u me niet verteld dat deze kerel een prediker was? Dus hij sprak een poosje met hem en begon hem over de samenkomsten te vertellen. Nu, mormonen geloven in profetie. Ik weet niet of er enige hier zijn, maar zij geloven in profetie. Misschien praat ik hier nu mijn mond voorbij, maar ik... maar toch... Zij geloven dat. Toen hij bij me terugkwam, zei hij, ik heb begrepen dat u een profeet bent. Ik zei, nee meneer. Ik zei, de Heer heeft mij enige dingen laten zien die gebeuren zullen. Maar meteen daarna ging hij weer weg en zei, laten we instappen. En hij stapte in zijn auto en ging naar daar was een klein stadje waar hij woonde. Binnen een paar ogenblikken was hij er vandoor. We waren bezig de honden in gereedheid te brengen om direct naar de lunch weer op jacht te gaan. En terwijl we dat deden, reed hij in een auto weg. En na een paar ogenblikken kwam er een fijn uitziende jongeman terug. Ongeveer 17 jaar, een echt heilig uitziende christen. Christelijke jongeman. Hij zei, dit is mijn broer. Hij is geen Jack Mormoon. Hij is een echte Mormoon. Ik zei, hoe maak je het zo'n? Hij zei, ik heb begrepen dat mijn broer mij vertelde dat u een profeet bent. Ik zei, nee. Het is niet zo dat ik een profeet ben. Ik zei, de Heer heeft me dingen laten zien die zullen gebeuren. Hij zei, ik heb op dit moment een injectie in mijn arm. Ik behoorde op de operatietafel te liggen. Hij zei, maar mijn broer vertelde me dit. En toen zei ik, dat als dat zo is, heb ik geen operatie nodig. Hij keek me recht in mijn ogen. Een eerlijke, waarachtige, oprechte blik. Hij zei, legt u mij de handen op. Als deze dingen zo zijn, zal ik geen operatie nodig hebben. Hij ging gezond naar huis. Deze broeder, een christenvriend van mij, die met mij jaagde, kwam uit Phoenix. Hij zei tegen mij, sommige van deze jongens die zitten nu hier, ik weet van één dat hij hier aanwezig is. We gingen naar huis, hij zei, broeder Branham, als de Heer u een visioen zou laten zien en u aan deze mormonen zou laten vertellen wat er zal gaan gebeuren, dan zal dat het doen, want ze zien er naar uit. Dus ik bad en ik bad. En ik kwam de volgende maandag aan van mijn terugreis. Zondags ongeveer 10:00 stond ik in de kamer na de dienst. Die morgen, en ik keek naar buiten, en ik zag zaklantaarns opflitsen, of een bepaald licht flitsen. En ik zag een leeuw, die in een boom zat. En hij was te klein voor mij om hem te schieten, en ik wilde het niet. En er was iemand anders die hem schoot. Toen ze dat deden, schoten ze hem met een te groot geweer. Hij blies de leeuw uit elkaar. Ik hield niet van de manier waarop het werd gedaan. Toen ik naar Phoenix reed, vertelde ik dat aan broeder Dawson en broeder Mosley. Ik weet dat hij hier is, ik zag hem gisteren hier ergens. Hij ging met me mee, hij en zijn vrouw, en ik zei, let u op, en kijk, dat is zo, spreekt de Heere. Het zal op die manier gebeuren. We wachten er 4 of 5 avonden of dagen op, terwijl we jaagden. Het gebeurt maar zelden dat je 's nachts een leeuw in een boom jaagt. Toen liet toevallig deze jager deze mormoonjongen, toen we thuis kwamen, De honden los. Toen kwam de leeuw op het spoor, of liever gezegd, de hond kwam de leeuw op het spoor en joeg hem in een boom. Om 10:00 s'avonds kwamen ze ons uit bed halen en we gingen naar buiten en daar zat diezelfde leeuw in de boom. De zaklantaarns flitste en broeder Mosley schoot hem met een ongeveer 24 kaliber. Het leek of de leeuw door midden werd geblazen en daar was het precies op de manier waarop het was gezegd. De volgende dag ontmoette ik de hoofdjachtopziener van de staat, nog een mormoon, nam deze jongens bij elkaar en leidde hen terug naar huis, naar Christus. Ik vertel u, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. God bewijst dat zijn woord dat is. U hebt mensen horen zeggen, zien is geloven. Dat klopt niet helemaal. Veel mensen zien en ze geloven nog steeds niet. Waarom herkenden de mensen in de dagen dat Jezus op aarde was niet dat hij dat woord van God was, dat werd gemanifesteerd? Waarom beseften de mensen niet dat Mozes had gezegd, de Heere uw God zal een profeet verwekken zoals ik? En hij vervulde ieder woord dat in de Bijbel gesproken is aangaande wat hij zou doen. Maar, zij geloofden het niet, maar God heeft in ieder tijdperk bewezen dat zijn woord waar is. Hij bewijst zijn woord altijd. Dan zeggen ze soms, zien is geloven, dat is niet zo. Maar wij weten dat God in ieder tijdperk gewoon doorgaat met zijn woord te bewijzen. Wij weten dat hij het aan Adam en Eva bewees toen hij zei, de dag dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Wij moeten dat toegeven dat het waar is. Wij geloven dat, want hij heeft het aan ons bewezen en we weten dat het de waarheid is. We zullen nu enige plaatsen nemen waar God zijn woord bewees. Laten we bijvoorbeeld de tijd nemen van Noach. God sprak een boodschap tot Noach die beslist onwetenschappelijk en ongelooflijk was. Niemand zou dat hebben kunnen geloven. Het had nog nooit op aarde geregend onwetenschappelijk. Misschien waren zij wel een groter wetenschappelijk tijdperk dan wat we nu zijn. Want in die dagen bouwden ze piramiden en sfinxen enzovoort die wij nu niet kunnen bouwen. Ze waren bekend met een kracht, een soort mechanische kracht, misschien atoomkracht of zoiets, waardoor zij deze grote rotsblokken konden optillen wat wij vandaag niet kunnen. Maar zij deden geweldige wetenschappelijke dingen. Zij hadden iets waarmee ze een lichaam konden balsemen, zodat ze er honderden jaren natuurlijk uitzag. Die kundigheid hebben wij verloren. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. En wij weten dat wij op het punt staan een ander geweldig wetenschappelijk tijdperk binnen te gaan. Nu, de boodschap die Noach had, was erg in tegenspraak met wat men in die dag in de kerk geloofde, en het was ook heel erg in tegenspraak met het wetenschappelijk onderzoek. Maar God bewees dat zijn woord de waarheid was. God bewees dat wat die profeet zei de waarheid was. We zullen er nog een nemen voor slechts een ogenblik. Abraham was nog een profeet des Heren, tot wie het woord kwam. Hij vertelde hem toen hij 75 jaar en Sarah 65 jaar oud was, dat hij een kind zou krijgen bij Sarah. Nu, dat was nogal een schok voor een ongelovige. Kunt u zich vandaag zoiets voorstellen, zelfs tegenwoordig, dat zoiets zou gebeuren met al onze wetenschappelijke prestaties en al deze reageerbuisbaby's waar ze over spreken enzovoort? Deze oude vrouw, nu 65 jaar en een oude man van 75 jaar, toch kwam het woord des Heren tot Abraham en vertelde hem dat dit zou gebeuren. En Abraham geloofde God. En ongeacht hoeveel God sprak en hoezeer dit waar was, Abraham moest geloven wat God zei om het te doen plaatsvinden. Kijk nu eens hoe deze man werd getest op zijn getuigenis dat hij geloofde. Diezelfde man die belijdenis deed, dat hij God geloofde, hij is een persoon zoals u bent die hier vanavond zit. Wij geloven nog steeds in God. Wij moeten geloven dat zijn woord de waarheid is. En hij zal bewijzen dat het de waarheid is als wij het slechts geloven. Kijk nu naar de belemmering die Abraham had. Ten eerste zijn leeftijd 75 jaar en Sarah 65. Ze was ver voorbij de verandering des levens, de menopauze. Ongetwijfeld was het vele jaren daarvoor reeds opgehouden. Hij had met haar geleefd als zijn vrouw. Ze was zijn halfzuster. Misschien had hij haar genomen toen ze nog slechts een tienermeisje was. En was met haar getrouwd en hij had geen kinderen. Ze was absoluut onvruchtbaar. Nu ontdekken wij dat hij zich om deze reden moest afscheiden van alle mensen die het niet geloofden om het te doen plaatsvinden. Ik bedoel niet te zeggen dat u zich van mensen moet afscheiden, maar u moet uzelf afscheiden van al het ongelovig geklets en daarbij vandaan blijven. Als mensen zeggen, ach, die dingen gebeuren niet, dat zijn een stel krankzinnigen, het bestaat niet dat zoiets gebeurt, sluit dan gewoon uw oren en loop weg, besteed er totaal geen aandacht aan. De Bijbel zei, Abraham twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar was sterk, God dankzeggende. Zijn naam werd veranderd van Abram in Abraham. De naamsverandering maakte zijn naam vader van volkeren. Kunt u zich een man voorstellen die met zijn vrouw leeft als zijn lieveling, met wie hij nu gedurende al die jaren had geleefd, en nu was hij ongeveer op 80-jarige en zijn vrouw op 70-jarige leeftijd, en die toch geen enkel kind of enige hoop op een kind had, toch claimde hij dat hij een vader van volkeren was. Kunt u zich de kritiek voorstellen van zijn bekenden die langskwamen, die zouden zeggen: vader van volkeren, hoeveel kinderen heb je nu op dit moment? En al de kritiek die hij moest doorstaan. Maar Abraham twijfelde in het geheel niet aan iets door ongeloof. Hij geloofde dat God in staat was om datgene te volvoeren wat hij had beloofd, dat God zijn woord zou bewijzen, ongeacht hoe lang het duurde. Maar in plaats van iedere keer zwakker te worden, zoals wij geneigd zijn te doen, werd hij de hele tijd sterker. Als het vandaag niet gebeurt, zal het morgen een groter wonder zijn. Want ze is een dag ouder. Dat was God. Dat was God in Abraham. Want hij wist dat God door zijn hele woord bewees dat het zo is. Als zijn kinderen slechts zijn woord willen nemen, zodat hij het door u kan bewijzen. Dat is de enige manier waarop hij zijn woord kan bewijzen. Hij bewijst het niet aan ongelovigen. Zij kunnen niet bewezen worden. Ze zijn ongelovigen. Maar het is niet voor ongelovigen. Het is niet voor ongelovigen. Het is voor hem die gelooft. En als hij iemand kan vinden die zijn woord zal geloven, dan zal hij zijn woord voor door u bewijzen. Amen. Soms overkomen ziekte en dergelijke over ons op die manier, zodat God zichzelf kan bewijzen. Herinnert u zich de blinden die Jezus vond? Ze zeiden: wie zondigde er, hij of zijn vader, zijn moeder? Hij zei: in dit geval niemand, maar opdat de werken van God geopenbaard mogen worden. Ziet u, het overkwam de jongen, zodat Jezus kon worden verheerlijkt. Soms is ziekte geen vloek, het is een zegen. Zodat wij ons geloof daar kunnen uitslaan en deze zaken die er niet zijn kunnen noemen alsof ze er wel zijn. God heeft het zo gezegd en hij zal het bewijzen als u zelfs niet zwak wordt onder de test. Op een keer kon hij Job beproeven of hij hem niet in zijn gezicht zou vervloeken. Kijk naar de beproeving waar Job doorheen ging, maar daar in de greep van de dood zei hij toch: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, gezegend zij de naam des Heeren. Hij geloofde het beslist. God bewees zijn woord aan Job, hij bewees het aan Abraham, hij bewees het ook door Mozes. Toen de omstandigheden zo tegen hem gekeerd waren, Mozes had misschien in zijn gedachten dat hij een bevrijder zou zijn. Waarschijnlijk had zijn moeder hem verteld dat hij een mooi kind was. Zij was een opvoedster die hem in Farao's paleis had grootgebracht. Ongetwijfeld had ze hem verteld: zoon, wij hebben gebeden dat wij bevrijd zouden worden, en we geloven dat jij dat kind bent dat God wil gebruiken om te bevrijden. En toen hij... Ziet u, toen hij groter werd, zou hij de zoon van Farao's dochter zijn, en we ontdekken dat hij de troon zou beërven. Wel nu, ongetwijfeld kwam er toen in hun gedachten op dat hij de volgende Farao zou zijn, en op die manier zou hij de mensen bevrijden door de volgende Farao te zijn. En op die manier zouden de mensen bevrijden, maar God had een, als dat zo was geweest, dan zou hij het door iets materieels hebben gedaan, door een politieke daad. Maar God werkt niet altijd op die manier. God heeft zijn eigen wegen om te werken, en hij had gezegd dat hij hen zou uitleiden. Hij had tegen Abraham gezegd dat hij hen na 400 jaar met een machtige hand zou uitleiden. Hij zou tekenen en wonderheden tonen. Hij kon het dus niet op die manier doen. Daarom we ontdekken dat Abraham God geloofde. En hier is nu Mozes die God gelooft. En Mozes keek uit hetzelfde raam als waar Farao door keek. Hij zag dezelfde mensen. Deze Farao keek naar buiten op hen als een vervloekt volk. Een volk dat niets kon voortbrengen dan een heleboel fanatisme voor een god, die een of andere god van de woestijn waar zij niets over wisten. De een of andere ongeziene plaats waarheen zij baden en dat niets voorstelde. Ze waren een troep fanatici, maar ze waren een troep slaven. En omdat hun God ze slaven liet blijven, bewees dat hij geen God was. En precies te midden van die hele zaak wekte hij die ene man op. God doet dingen op zulke eigenaardige manieren. Vlak onder hen, niet een theoloog, niet een onderwijzer, niet een priester, niet een van de heilige mannen, maar slechts een gewone man. Geboren voor de zaak. God riep hem om zijn profeet te zijn en stuurde hem erheen, en niets in zijn hand dan een kromme stok om een leger mee tegemoet te treden. Gemechaniseerde eenheden die de hele wereld hadden veroverd, maar door middel van deze stok in zijn hand zou hij Israël verlossen, zoals God hem vertelde hoe hij die stok in zijn hand moest houden. En hij ging erheen en deed het, omdat God het had beloofd. Hoe zal hij het doen? Ik zal met u zijn. Hij zei: laat mij uw heerlijkheid zien, heren. Ik ben traag in het spreken, ik kan niet goed praten. Hij had een miljoen excuses. Maar hij zei: ik zal met u zijn. Dat was alles wat nodig was. Hij ging, nam Gods woord, ongeacht hoe gevaarlijk de taak eruit zag. Mozes bleef doorgaan met God te geloven. En God bewees door Mozes dat zijn woord de waarheid was. Omdat, ongeacht wat er plaatsvond, Mozes precies bij het woord bleef. Tijdens de reis, God had hen ook in Egypte verteld dat hij hen zou uitleiden naar een beloofd land, een goed land, vol van melk en honing. En het was daar beslist. Ze wisten niet dat het daar was. Maar hij zei, het is daar. En ik heb het aan u gegeven. Het is al van u. Ga het slechts opeisen. En in de woestijn waren er velen die waren uitgetrokken, die in de geest dansten toen Miriam op de tamboerijn sloeg, die het manna aten uit de hemel, die naar Mozes luisterden toen hij zong in de geest, die keken naar de wonderen en tekenen enzovoort. Maar toen het erop aankwam om het hele woord van God te geloven, de hele belofte, toen faalden zij. Slechts twee van hen geloofden het en dat waren Jozua en Caleb. Ze brachten het bewijs mee terug dat het land goed was. Maar de omstandigheden waren het die hen hinderden, want ze zeiden, we zijn niet in staat dat land in te nemen. Want hun steden zijn ommuurd en hun afgevaardigden daar, niet hun afgevaardigden, maar hun mensen zijn grote reuzen, wel wij zien eruit als sprinkhanen naast hen. Jozua en Caleb zeiden, we zijn meer dan in staat om het in te nemen. Waarom? God had het hun gegeven, ongeacht hoe groot de reuzen waren. Die hindernis betekende niets voor hen. God had het toch gezegd. En God bewees het door middel van hen. En zij staken over en namen het land in, zoals God het had gezegd dat ze zouden doen. Hij bewees het aan zij. Nu toen ze daar aankwamen, was het in de maand april en het, als het water van de bergen afstroomt vanaf de sneeuwhellingen enzovoort. En het leek erop alsof God een armzalige generaal was die zijn leger rechtstreeks naar een plaats leidde waar hij hen had afgesloten van het beloofde land. En juist op de tijd dat hij hen naar de overkant bracht, hen naar de overkant zou brengen, was het de slechtste maand van het jaar. In de maand dat de Jordaan overstroomde, liep het water tot in de velden over de oevers. Wel, als hij hen naar de overkant moest brengen, had het in de zomertijd moeten zijn als ze doorheen hadden kunnen waden. Maar hij wachtte totdat de water diep waren geworden. Hij houdt ervan om te laten zien dat hij God is. Hij houdt ervan om zijn woord te bewijzen, hoe dan ook. Maak u geen zorgen, al zei de dokter, u bent stervende aan kanker. Dat is alles wat de man weet. Misschien zijn de wateren diep voor enige van u vanavond. Maar ontdek dat God de belofte deed. God houdt zijn woord en God bewijst zijn woord. Het is de waarheid. Hij wachtte totdat de wateren modderig worden, totdat ze diep werden en boven hun hoofden uitkwamen enzovoort. En toen opende hij de weg. Hij ging voor hen uit en baande de weg. Hoe moesten ze Jericho binnenkomen terwijl het totaal was afgegrendeld? Jozua vroeg het zich af. Hij wist dat God hem tot zover had geleid en de volgende stap moest God nemen. Op een dag toen hij eromheen liep en de muren bekeek, zag hij een man met zijn zwaard uitgetrokken staan. En hij trok zijn zwaard en liep de man tegemoet en hij zei, voor wie bent u? Bent u voor ons of bent u voor onze vijand? Hij zei, ik ben de kapitein van de legerscharen des Heren. En hij vertelde hem wat hij moest doen. Waarom zou hij op een bazuin moeten blazen en zou er dan een muur omvallen? Waar ze een wedstrijd op konden houden voor een paard en wagens. Wat had het te maken met een bazuin? God gebruikt zulke eenvoudige methoden. Het is zo dat de eenvoud ervan God zo groot maakt voor mij. Wij proberen altijd iets heel bijzonders te vinden om iets te doen. En God, een of andere grote organisatie, zal de hele zaak oppakken en het allemaal oplossen. Terwijl God een eenvoudige man neemt, slechts één man die hij in zijn handen kan houden. En hij zal daardoor ieder woord bewijzen dat hij heeft gezegd. Gebruik zulke kleine, eenvoudige methoden. Blaas de bazuin. Niet graaf de muur uit, maar blaas slechts op een bazuin en de muren zullen omvallen. De stoot van de bazuin zal de muren omstoten. Hoe dwaas voor het vreselijke verstand. Maar God bewees dat zijn woord waar was. Want de muren vielen om. En de een bovenop de ander. Ze klommen er direct op en namen de stad in. O, God houdt ervan om te bewijzen dat hij God is. Jozua wist dat. Op een dag stond hij, toen hij daar stond, een van de grootste paradoxen die er ooit zijn gebeurd. Behalve de dood, begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. Toen de vijand, hij had ze op de vlucht gejaagd. En de verschillende legers zaten in de bergen. Hij had ze op de vlucht gejaagd en de zon ging onder. Amai, wat was dat een tijd voor generaal Jozua. Bedenk dat hij zich door het land heen volgt zonder een ziekenhuis, een verpleegster, een eerste hulppost of een gewonde man te hebben. Vertel me iets dat dat kan verslaan. Jazeker. Hij had nooit een ziekenhuizen of verpleegsters en hij verloor nooit één man zolang zij in de wil van en het woord van God wandelde. God bewees dat hij met hen was. Dat is juist. Merk nu op, en we ontdekken dat Jozua wist dat als het avond zou worden, zij rond zouden sluipen en en bij elkaar zouden komen en zich verzamelen en opnieuw een groot leger vormen. En hij zou de volgende dag een moeilijke tijd met zijn krijgen. Hij wist niet wat te doen, daarom keek hij op naar God. Hij had hulp nodig en hij had het nodig dat de zon stil stond. Dus hij commandeerde die zon om stil te staan. En zei tegen de maan, blijf hangen boven Ajalon. Om niet te bewegen totdat hij het beval. En de maan en de zon stonden gedurende 24 uur stil toen Jozua de strijd streed en de vijand overwon, want hij bevond zich precies op het pad van zijn plicht. Hij had een recht om het te doen, omdat hij Gods bevel gehoorzaamde. En zolang u zich bevindt op het pad van uw plicht, Gods woord houdende precies dat doende wat hij u vertelde te doen, marcherend op de bevelen van God, dan hebt u een recht om tot die berg te zeggen, wordt opgeheven. God houdt zijn woord, als gij zegt tot deze berg, wordt opgeheven, twijfel niet in uw hart, maar geloof dat wat u zegt zal komen te geschieden, dan kunt u krijgen wat u hebt gezegd. Jezus zei dat in Matthäus 11, vers 22. Marcus, dat is de waarheid, ik weet dat het de waarheid is, het is Gods woord en dat bewijst dat het de waarheid is. Soms zijn we te bevreesd, we kunnen tot een plaats dat we te bevreesd zijn, dat hij dat woord niet zal houden. Hij zal dat woord houden, hij zei dat hij het zou houden, nu we ontdekken dat het waar is, hij bewees het. Denk eens aan Jesaja's profetie betreffende iets wat nog nooit had plaatsgevonden, daarvoor nog nooit en sindsdien nooit meer. Hij zei, een maagd zal zwanger worden. Kunt u zich een vrouw voorstellen die zonder een man te bekennen een kind zou krijgen? Jesaja zei, een maagd zal zwanger worden. En God veroorzaakte dat een maagd zwanger werd om te bewijzen dat zijn woord waar is. Hij bewees zijn woord, want een maagd werd zwanger. En zij bracht de zoon voort. Nu, kijk wat dat woord deed toen het vlees gemaakt werd. Toen die zoon voortkwam, was hij het woord zelf. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hij was dat levende woord. Hij bewees dat hij dat levende woord was. Hij zei tegen die leraars van die dag, wie kan mij beschuldigen van zonde? Zonde is ongeloof. Wie kan mij vertellen dat ik een ongelovige ben? Ieder woord dat over mij geschreven is, is vervuld. De laatste 7 voorzeggingen van zijn leven werden in de laatste 7 uren op het kruis vervuld. Elk ding dat over hem geschreven was, werd vervuld, want hij was het woord. Hij bewees het te zijn, hij genas de zieken, hij wekte de doden op, hij overwon de dood, de hel en het graf, hij bewees dat hij het woord was. Let op, dit geval hier in Jairus' huis. Hij had hun de waarheid verteld. We kunnen hem zien terwijl hij de zee oversteekt. Hij komt eraan, daar was een kleine vrouw bovenop de heuvel die al haar geld aan de doktoren had gespendeerd. Ongetwijfeld hadden de doktoren alles gedaan wat ze maar wisten om de vrouw gezond te maken. Waarschijnlijk helemaal Hebreeuwse dokters, en dit was een Hebreeuwse vrouw. Dus ze hadden alles gedaan wat ze maar konden voor hun zuster. Nochtans hadden ze niets om deze bloedvloeiing te stoppen. Hetgeen misschien werd veroorzaakt door de menopauze en haar bloed had gevloeid totdat ze het kleine ding was zo zwak dat ze nog nauwelijks op de been kon blijven. En ze had over Jezus gehoord. En toen ze dat zag dat de kleine boot tussen de wilgen werd geduwd, ging ze erheen om uit te vinden. Daar stonden heel wat van zijn critici. En hij is vandaag niet vrij van critici. Als zij hadden geweten wie hij was, zouden ze zijn critici niet zijn geweest. Maar zij waren zijn critici, omdat ze niet wisten wie hij was. Zo is het vandaag ook met de boodschap. Er zijn zoveel goede mannen en zijn vrouwen die dit bekritiseren, omdat ze niet weten wat het betekent. Jezus zei, als u Mozes had gekend, had u mij gekend. Mozes sprak over mij. Vele grote mannen hadden verlangd deze dag te zien. Indien ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Ik heb een groter getuigenis, zei hij, dan dat van Johannes, want de werken die ik doe bewijzen dat de Vader met mij is. Hij had grotere werken, omdat hij de betuigde was. Johannes was ook betuigd, als de stem van een die roept in de woestijn. Toen hij kwam, was hij de profeet waarvan Mozes had gesproken dat hij zou worden opverwekt. Zoals ik gisteravond zei, hij komt in 3 namen, de zoon van de zoon van God, zoon des mensen en zoon van David. Toen hij de eerste keer hier op aarde was, was hij de zoon des mensen. Hij kon toen niet de zoon van God zijn, hij beweerde dat nooit te zijn. Hij zei dat hij de zoon des mensen was. Als iemand hem een vraag stelde, zei hij, u ziet de zoon des mensen, de zoon des mensen. Nu, de zoon des mensen betekent een profeet. Hij moest op die manier komen, overeenkomstig de schrift. Hij kan niet komen in tegenspraak met de schriften. Daarom kan tegenwoordig onze boodschap van dit uur niet komen door theologen en theologieën. Het moet terugkomen tot precies datgene wat hij beloofde te doen. Het moet op die manier komen. We ontdekken dit dus in deze man dat hij een profeet moest zijn, niet zoon van God daar, hij moest zoon des mensen zijn. Jehovah zelf noemde zijn profeten, Jeremia en anderen, zoon des mensen. Als u de zoon des mensen ziet, wie is de zoon des mensen? Bleven ze vragen. Toen bekleedde hij zijn ambt als de zoon des mensen. Daarna bekleedde hij zijn ambt als zoon van God. Nu, God is een geest. En tot nu toe dient hij gedurende de gemeentetijdperken als zoon van God. Nu, in een duizendjarige rijk zal hij de zoon van David zijn. Als hij op de troon van David zit. Hij zal erfgenaam zijn van de troon, zoon van David. Zoon des mensen, zoon van God, zoon van David. En het is steeds dezelfde man. Precies zoals Vader, Zoon en de Heilige Geest, de bediening van God. Hij was God de Vader, toen werd hij Zoon van God. En nu is hij de Heilige Geest. Niet drie goden, één God, drie manifestaties, drie eigenschappen van dezelfde God. Nu, we ontdekken in dit uur waarin we nu leven dat God zijn woord op dezelfde manier houdt als hij toen deed. We zien dat hij de zee oversteekt. Deze vrouw geloofde hem, iets in haar begon te kloppen. Ze had er geen schriftplaats voor. Net zo min als Jozua een schriftplaats had om de zon te stoppen. Maar in haar hart geloofde zij dat hij de zoon van God was. Dus zei ze, als ik slechts zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen zijn. Dus ze wrong zich tussen de menigte door totdat ze zijn kleed aanraakte en de bloedvloeiing stopte. Nu, hij keek over het gehoor om te ontdekken wie hem aanraakte. Ongetwijfeld was daar iemand. Hij stopte, al de mensen drongen tegen hem op en sommigen maakten lol over hem. Sommigen lachten hem om hem, de priesters stonden op een afstand en betwijfelden hem en de geestelijke enzovoort. Maar er waren enigen die hem geloofden. En na een poosje stopte hij plotseling en keerde zich om en zei, wie raakt mij aan? Sommigen van hen zeiden wel, meester. Ik geloof dat het Petrus was. Die zei, hoezo de hele menigte dringt op u, tegen u op? Hoezo, wie raakt u aan? Wel, iedereen raakt u aan. Hij zei, maar ik bemerkte dat er kracht van mij is uitgegaan. Hij werd zwak. Het was een ander soort aanraking. Als we dat slechts konden zien, broeder, zuster. Als u hem met die bepaalde aanraking kunt aanraken. O zieke mensen, ik sta op het punt om voor over een paar ogenblikken voor u te bidden. Ik geloof dat ik de Heilige Geest heb. Niet meer Heilige Geest dan wat u daar hebt. Deze mannen hier hebben. Dezelfde Heilige Geest. Maar het is een bevel van God. En als u zult geloven dat dit een bevel van God is, dan bidden voor de zieken. Het bidden van de zieken. En het leggen van de handen op hen. En het uitwerpen van boze geesten. En de belofte die hij heeft gedaan. Dan zal hetzelfde met u gebeuren. U zult ontvangen waar u om vraagt als u het kunt geloven. Kunt u geloven dat ik in staat ben om dit te doen, zei Jezus. Ja, Heer, ik geloof, zei de man met het kind met epilepsie. Ik geloof dat gij de Zoon van God zijt die in de wereld zal komen. Nu, wij weten dat slechts die houding de resultaten kan brengen. Nu snel, laten we hem een ogenblik aan hem denken. Hier is hij op weg. Er kwam een kleine priester aan. Er is geen twijfel mogelijk dat deze kleine knaap een grensgelovige was. Er zijn er zoveel van in de wereld vandaag, kleine grensgelovigen. Ze willen dat geloven. Ze willen geloven dat de Heilige Geest echt is. Ze willen geloven dat dit de apostolische opwekking is. Zoals God beloofde dat hij in de laatste dagen zijn geest zou uitstorten. Hij wil in Malachi 4 geloven, waar hij beloofde dat in de laatste dagen het oorspronkelijk Pinkstergeloof opnieuw aan de gemeente zou worden hersteld. Malachi 4 bevestigt dit. Zie, ik zal Elia tot u zenden in de laatste dag. Dat klopt. En hij zal het geloof der kinderen terugvoeren tot de vaderen. Ziet u, en ook het geloof van de vaderen tot de kinderen. Ziet u, dat moet het zijn. U zegt wel, dat was Johannes de Doper. Nee. Johannes de Doper was Malachi 3. Dat klopt. Matthäus 11 zegt het zo. Indien u het kunt geloven, dit is degene waarvan gesproken is. Zie, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht. Het was Elia, inderdaad. Jezus zei dat het zo was, maar niet de Elia van Malachi 4. Helemaal niet, want ogenblikken na die boodschap zal de aarde met vuur worden verbrand en de rechtvaardigen zullen wandelen op de as van de goddelozen. Dat gebeurde dus nooit in de tijd van Johannes. We hebben een boodschap nodig die de mensen zal meeslepen en uit al deze denominationele toestanden brengen terug naar het originele oorspronkelijke Pinkstergeloof. En we zien dat het wordt gedaan. Het is de vervulling van de schrift. Dat in vervulling moet gaan. Alle schriftplaatsen moeten worden vervuld. Hoeveel meer zouden we daarop van toepassing kunnen brengen? brengen, maar het zou mij meer tijd kosten dan tot nu toe om het aan te tonen. Maar u begrijpt dat deze dingen, dat het met Abrahams kinderen op precies dezelfde manier zal gebeuren. Geheel zoals hij beloofde. We zien Jezus nu op weg gaan om dit kleine meisje te genezen. Want de vader, de kleine grensgelovige, was tot een punt gekomen waar hij Jezus moest erkennen. Dus de dokter had haar opgegeven. Hij zette zijn kleine zwarte hoed op en hij vertrok om te ontdekken of hij Jezus kon vinden. Ziet u, hij is altijd precies daar als u hem nodig hebt. Hij vond hem terwijl hij op de oever aankwam. En hij zei, kom naar mijn kleine meisje toe, leg uw handen op haar en zij zal gezond worden. Hij zei, ze is licht op sterven, ze heeft mijn enige kind. Ze is 12 jaar, we hebben geen andere kinderen meer. Mijn vrouw en ik, misschien, we worden oud. En dit is het enige kind dat we hebben en zij ligt op sterven. Heer, ik geloof u. Als u slechts wilt komen en uw handen op haar leggen, dan zal ze gezond worden. Ziet u wat hij herkende? Hij herkende dat het beloofde woord van God in deze man werd gemanifesteerd. Precies zoals Nicodemus zei, Rabbi, leraar, wij weten dat gij een leraar zijt van God gezonden. Wij weten het, de fariseërs weten het. Waarom beleden ze het niet? Niemand kan deze dingen doen die u doet, tenzij God met hem was. Wij weten dat u van God komt. Hier ontdekken we dat Jairus hetzelfde geloofde. Hij zei, kom, leg uw hand op. Hij wist dat God in hem was. Leg uw hand op mijn kind. Hoewel zij op sterven ligt, zal zij leven. Hij wandelde eenvoudig met hem mee en terwijl hij op weg was, kwam er een boodschapper aanrennen die zei, val hem niet lastig, val de meester niet lastig langer. Het meisje is dood, zij is nu ontslapen, zij is er niet meer. Jezus wendde zich tot Jairus en zei, zei ik niet tegen u, als u slechts zou geloven, zult u de heerlijkheid van God zien? Als u het slechts zult geloven. Hij ging de kamer binnen en daar zaten ze allemaal te klagen en te huilen en te jammeren, precies zoals ieder ander zou doen. Een fijn klein meisje, een voorgangersdochter, was gestorven. En ze was van deze wereld weggenomen. Waarschijnlijk dacht ze al gedurende uren dood en hadden ze haar ergens op een bank gelegd. En ze stonden misschien gereed om haar lichaam te balsemen en haar weg te brengen om haar te begraven. Dan zien we dat Jezus het huis binnenging. Ze waren allemaal aan het jammeren en zij wordt rustig. Hij zei, ze is niet dood. Maar ze slaapt. Kunt u zich voorstellen wat zij dachten? Wel, nu kennen we deze man, we beseffen dat hij een onwettig kind is. En we horen van al zijn idiote voorspellingen die hij doet. En nu weten wij dat de priester gelijk heeft, de man is gek. Want wij weten dat zij dood is, de dokter verklaarde haar dood en daar ligt zij, ze is heen gegaan. En wij weten dat ze dood is en er staat dat ze hem bespotten. Met andere woorden, maakte dat hij zich vernederd voelde, doordat ze hem bekritiseerden. Maar hij had gezegd dat ze niet dood was. Dat is alles wat nodig is. Zij slaapt. Het doet er niet toe hoeveel kritiek. Hij zal zijn woord gaan bewijzen. Amen. Hij dreef ze allemaal het huis uit, deed al de ongelovigen weggaan. Nam Petrus, Jacobus en Johannes, de gelovige 3 getuigen en de vader en de moeder, ging naar binnen en nam de dochter bij de hand en sprak in een taal die haar ziel terugriep van ergens uit de eeuwigheid vandaan. En het meisje leefde. Wat deed hij? Hij bewees zijn woord. Hij bewees datgene wat hij zei. Ze was niet dood. Ze sliep. Nu, we beseffen en ontdekken dat hij daar, door dit te doen, iets anders bewees. Hij bewees nu dat hij God was. Hij bewees dat hij voorkennis had. Let op wat zijn woord hier zegt. Zij is niet dood, maar zij slaapt. Ziet u, ze was niet dood om mee te beginnen. Ze sliep. Bewees zijn voorkennis. Nu mogelijk waren er tal van jonge meisjes diezelfde morgen gestorven, maar deze was niet dood. Zij sliep, zoals Lazarus. En hij riep haar uit die slaap, omdat ze niet dood was. En hij die in mij gelooft, of schoon hij gestorven was, toch zal hij leven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Slechts diegenen die staan in het levensboek van het lam, die hij verloste toen hij stierf. Die zal hij uit die slaap oproepen op die dag. Degenen die zijn levend gemaakt door zijn kracht. Die levendmakende kracht in zich hebben liggen, precies zoals ik gisteravond zei, zelfs nadat Elisa dood was en zijn beenderen in het graf lagen, was die levendmakende kracht nog steeds op zijn beenderen. Zeker bewees hij wie hij was. Eveneens ontdekken wij op dezelfde manier dat hij ook bewees wat in Hebreeën, het 4e hoofdstuk, het 12e vers staat, hij bewees dat hij het woord van God was. Dat deed hij beslist. Merk op wat hij deed. Hebreeën 12, Hebreeën 4 vers 12 zegt: het woord van God is krachtiger, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het is ook een onderscheider van de gedachten en de overleggingen van het hart. Let nu een ogenblik op. Toen hij pas aan zijn bediening begon, nadat hij verscheen om te bewijzen dat hij het woord was, toen hij na zijn verzoeking uit de woestijn kwam, toen was daar een man genaamd Petrus, zijn naam was toen Simon. En hij kwam met zijn broeder Andreas naar Jezus toe. En zodra hij in de tegenwoordigheid van Jezus Christus kwam aanlopen, zei Jezus: uw naam is Simon en uw vaders naam was Jonas. Van nu af aan zult u Petrus worden genoemd. Dat bewees dat hij het woord was. Want het woord is een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Hij was het woord. Filippus zag dit gebeuren. Hij vertrok meteen naar de andere kant van de berg, bleef een dag weg en kwam terug. En hij bracht een vriend mee, genaamd Nathanael. En hij zei: deze dingen gebeuren echt. Mozes heeft gezegd dat de Heere onze God de profeet zal verwekken zoals hij. En daar is de man. Wel, hij vertelde Simon wie hij was. Zelfs wie zijn vader was. En wij weten dat wat hij zei de waarheid is. Want God zei dat het in het woord. En hier wordt het bewezen. Dat hij dat zou doen. En dat bewijst dat het de Messias is. Toen hij in zijn tegenwoordigheid kwam aanlopen, zei Jezus tegen hem: zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei: Rabbi, waar kent u mij van? Hij zei: voordat Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag ik u. Hij bewees zijn woord. Hij bewees Gods woord. Hij deed het. Toen de vrouw bij de bron. Toen zij, wel, hij vroeg haar om hem wat water te laten drinken uit de emmer waarmee ze water uit de put omhoog haalde. En ze zei: het is niet de gewoonte dat de Joden een Samaritaanse vrouw zoiets dergelijks vragen. Wij hebben hier geen omgang met elkaar. Hij zei: maar als u wist wie met wie u sprak, zou u mij om een drinken vragen. Ze zei: de put is diep. En terwijl de conversatie verder ging, ontdekte hij tenslotte wat haar moeite was en hij zei: ga uw man halen en kom hier. Ze zei: ik heb helemaal geen man. Hij zei: gij hebt de waarheid gesproken, want u hebt er 5 gehad en degene met wie u nu leeft is uw man niet. Wel, zei ze: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Zei: we hebben er gedurende 400 jaar er geen gehad. Weet u? Ze zei: ik zie dat u een profeet bent. Nu, wij weten dat wanneer de Messias komt, die de Christus genaamd wordt, dat wanneer hij komt, hij ons dit soort dingen zal vertellen. Dat zal zijn teken zijn. Toen hij zei: ik ben het die met u spreekt. Hij bewees zijn woord. Wij bewijzen wat hij beweerde te zijn. Hij was de Messias, de Zoon van God. We ontdekken ook bij deze kleine vrouw die deze bloedvloeiing had, die zijn kleed aanraakte, dat dit ook aan haar bewees dat hij het woord van God was. Onthoud nu, vanavond, dat Jezus zei, ook in Hebreeën, het eerste vers, Hebreeën, derde hoofdstuk geloof ik dat het is, hij zei dat hij nu een hoge priester is, in dit tijdperk waarin we nu leven, een hoge priester in de majesteit van God, in de hemelen, die kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden. In Hebreeën 13 vers 8 staat: hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij is dezelfde God die hij toen was. Hij is dezelfde vanavond. Johannes 14 vers 12. Hij zei: wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zelfs meer dan deze zal hij doen, want ik ga naar mijn vader. Zie, hij die in mij gelooft, zal deze werken die ik doe ook doen. In Matteüs 28 zei hij: een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Toch zult gij mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs tot de volleinding der wereld. Jezus Christus is dezelfde vandaag, gisteren, vandaag en voor immer. Hij staat hier vanavond om zijn woord te bewijzen. Mijn tijd is voorbij. Maar hij bewees dat hij het kon. Toen bewees hij zijn woord, wat hij voor die dag had beloofd. Hij bewees Jesaja's woorden. Hij bewees Noach's woorden. Hij bewees Mozes' woorden. Hij bewees de woorden van al de profeten. Hij beloofde dat in deze dag, de dag waarin wij leven, dat de wereld in een Sodom-conditie zou zijn. Homoseksuelen. Kijk ernaar in de wereld van vandaag. Overal waar ik rondreis, rondom de wereld, niet alleen hier, overal. Het is ernstig. In Zweden gaan jonge mannen en jonge vrouwen spiernaakt skiën. En ze doen het in Duitsland en in Frankrijk en overal elders. Het is net zo'n soort uitschot als wat we hier in de Verenigde Staten hebben. Het is een tijdperk. Als ik nog eens een gelegenheid krijg hier terug te komen, dan zou ik tot u over enige profetische dingen willen spreken en u het tijdperk waarin wij leven laten zien. De Bijbel zei dat kinderen zouden over hun ouders heersen. Woord. Maar onthoud dat Abraham een zaad had, hetgeen het zaad Isaac was. Hij had andere zaden na Sara's dood. Hij was 145 jaar oud toen hij met een van andere vrouw trouwde en hij kreeg 7 zonen en daarnaast nog dochters, omdat God hem in een jonge man had veranderd toen hij 100 jaar oud was. Hij werd toen opnieuw 45, dus hij, we weten dat, ik heb dat jaren geleden tot u gepredikt hier in Californië. Nu begrijpen we dat Abraham's zaad niet het letterlijke seksuele zaad door Sara was, hetgeen Isaac was, die een natie stichtte, maar het koninklijke zaad kwam door de belofte, hetgeen Jezus Christus was. En door dat zaad verwekte hij een koninklijk zaad. Oh my, nu zijn wij een koninklijk priesterschap, een koninklijk volk, een heilig volk, dat lofoffers brengt van aan God, de offeranden van onze lippen die zijn naam hulde brengen. God bewees zijn woord, hij stortte de Heilige Geest op ons uit. Hij zei zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn ten dagen dat de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard. Hebt u het opgemerkt? Van Zoon van God, vlak voordat hij Zoon van David wordt, openbaart hij zichzelf opnieuw als Zoon des Mensen. Hebt u de schrift opgemerkt? Want dat doet hij altijd. Hij zal nooit iets doen, tenzij hij het bekend maakt aan zijn dienstknechten, de profeten. Zo is het precies. Dat is wat zijn belofte was, ziet u. Hij doet nooit iets, God kan niet liegen. Hij openbaart het altijd eerst. Voordat hij het doet. Kijk naar de situatie waarin we ons heden bevinden. Kijk waar we aan toe zijn. Ieder van u zal toegeven dat we in een modern Sodom zijn. U weet dat dit land ervoor open staat. Ze zijn voorbij hoop. Er is geen redding overgebleven voor deze natie. Of nog voor enig ander land. We zijn daar nu aan voorbij. De profetieën die hierover zijn geprofeteerd zijn vervuld. God is aan het nalezen om dat kleine schaap, waar het ook is, te pakken te krijgen. Ze zullen er op een dag allemaal in zijn. We zijn in de eindtijd. Kijk, positioneel. Ik vraag u slechts voor een ogenblik als broeder en zuster om wat meer geloof op te bouwen voordat wij voor deze mensen bidden. Ik weet dat we niet op een bepaalde tijd hoeven te vertrekken, maar ik wil de gebedsrij beginnen, zodat u die moet vertrekken kunt gaan, zie. U die in de gebedsrij wil staan mag blijven, maar laat mij gewoon als uw broeder u voor een ogenblik iets duidelijk maken. Let op Jezus in Lucas 17, vers 30, waar hij sprak over de eindtijd. Dat ze zouden zijn als in de dagen van Noach. Voort zei hij, en zo, zoals het was in de dagen van Sodom. Als de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Opnieuw de Zoon des Mensen. Niet Zoon van God, Zoon des Mensen. Ziet u, hetgeen Malachi 4 er weer in betrekt, rechtstreeks terug. Al deze andere profetieën worden er regelrecht in betrokken. Hoe het wordt verondersteld te gebeuren, hij bewijst dat zijn woord waar is. Dat is juist. En merk op, door zo te doen, hoe hij zijn geest op alle vlees zal uitstorten. En wat er zal plaatsvinden. Hoe het herstel zal terugkeren. En uw zonen en dochters zullen profeteren. Ik zal op mijn dienstmaagden en dienstknechten van mijn geest uitstorten. En ik zal tekenen tonen in de hemel boven. Ik heb hier een foto van broeder Liveel. Ik zou u graag willen laten zien wat onlangs boven op de berg gebeurde. Toen alle schoolkinderen naar buiten gingen, vlak voor dit belangrijke onderwerp voor het openen van die 7 zegels. Toen lieten ze de kinderen naar buiten gaan terwijl ik daar boven aan het bidden was. Hier kwam vuur als in een trechter naar beneden. Daar ging het omhoog en waaierde uit. Keerde om en kwam weer naar omlaag. Dat was hij, wat hij zei dat aan de mensen moest worden verteld. Daar is het, terwijl de scholen van Tucson en waar het omhoog ging in de lucht. De wetenschap nam de foto's enzovoort en stelde er vragen over. Ze zeiden, waar is het nu? Wat gebeurde er? Ze kunnen er niet uitkomen, zie. Oh, het werd niet in een uithoek gedaan. Alleen verduisterd voor het begrip. Ze zullen het nooit weten. Toen Jezus hier was, waren er miljoenen mensen die nog nooit hebben geweten dat hij op aarde was. Ja, vandaag zullen er miljoenen zijn die het niet zullen begrijpen. Tientallen miljoenen. Maar er zullen er zijn, degenen die tot wie het gezonde is, zij zullen het verstaan. De verstandigen zullen hun God kennen in die dag. En zij zullen heldendaden doen. Wij beseffen dat, het uur waarin we leven. Kijk naar Sodom, kijk wat er gebeurde. Hij zei zoals het was in de dagen van Sodom. Er was een groep van mensen die uitkeken naar een beloofde zoon. Wij geloven dat. Dat was Abraham en zijn groep. Daar was een lauwwarm stel, Lot, half teruggevallen, toch een gelovige. Daar ginds in Sodom, 3 klassen mensen. Er zijn altijd deze 3 klassen. Gamsem en Jafets mensen, ook gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Ze zitten overal en we vinden ze in elke groep. Overal vindt u ze. En die groepen zijn hier nog steeds. U moet dat uit elkaar houden. U kunt het door de hele schrift nemen en het zal overal precies inpassen. Luister hiernaar. Kijk waar we vanavond staan. In welke positie. En profetisch gezien. Nu, ieder van ons weet dat de wereld in een Sodom-conditie is. We kennen al de profetieën aangaande Israël. Ze is in haar thuisland. Als u wilt weten waar we ons als natie bevinden, kijk dan naar Israël, waar zij zich bevindt. Als u wilt weten in welke toestand de kerk zich bevindt, kijk dan naar de manier waarop de vrouwen zich gedragen. Zij is de kerk. Kijk naar haar, immoreel, onfatsoenlijk. Let op, kijk waar de kerk aan toe is. Let erop, ziet u. Let gewoon op de vrouwen. U ziet hoe uw vrouwen zich verlagen en zo bedorven worden. Dat is hoe uw kerk eraan toe is. Ziet u het type? Kijk waar Israël is. U ziet aan het tijd zijn waar we aan toe zijn. Let gewoon op deze tekenen en wonderen. Als uw ogen open zijn. Kijk dan waar we ons bevinden. Let op waar we ons nu positioneel bevinden. De wereld in een Sodom toestand. Merk op, zoals het was. Merk op, in die tijd was er iemand die uitzag naar een beloofde zoon. Abraham en Sarah. In Abrahams groep zagen ze uit naar een beloofde zoon. Ze waren niet in Sodom. Maar precies op dat moment, het laatste hoofdstuk van het verhaal, vlak voordat de beloofde zoon kwam, waren er drie mannen die uit de hemel naar beneden kwamen. Een engel, twee engelen en God. En ze kwamen naar beneden en spraken met Abraham onder de eik. Is dat juist? En twee van hen daalden af naar Sodom en riepen het uit tegen de zonde van de stad. En het was vlak voor de verbranding van de heidenwereld in die tijd. Geheel Sodom kwam toen om. Er werden er slechts een paar uitgerukt, Lot en zijn twee dochters. Zijn vrouw heeft het zelfs helemaal niet gered. Ze keerden om, wat zou ik graag tijd hebben om u te laten zien waar op dit moment de kerk staat in die positie. Ik wil dat u oplet. Nu, er bleef één man achter die tot Abraham sprak en hij verrichtte een teken aan Abraham. En bemerkt dat Abraham God in vele grote tekenen had gezien, dat geloven wij, is het niet? Vlak voor de komende zoon, maar voordat de zoon werd gemanifesteerd, was daar een teken dat aan hem werd gegeven. Want de zoon, de ware zoon, zou de zoon van God zijn, door Abrahams geloof, zie. En dat was Jezus. Wij die Abrahams zaad zijn, dood in Christus, wij zijn het zaad van Abraham. Merk nu op, juist voordat dat plaatsvond, dat deze zoon kwam. Nu, deze persoon die bleef en met Abraham sprak, had zijn rug naar de tent gekeerd en hij zei Abraham. Nog een dag daarvoor was hij Abraham. Nu zei hij, Abraham, waar is uw vrouw Sarah? Niet Sarai, S-A-R-A-I, Sa-A-R-A, prinses, waar is uw vrouw Sarah? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u gaan bezoeken. Overeenkomstig mijn belofte, die ik aan u heb gegeven. Met andere woorden, de tijd is levens. Sarah zal opnieuw beginnen met haar normale tijd is levens. En Sarah, die oud was, 100 jaar oud nu, lachte in de tent in haar vuistje. Ziet u, ze lachte in zichzelf. Zei, hoe kan die man gelijk hebben? Kijk mij eens. Een oude vrouw en mijn heer Abraham daarbuiten. Ook oud. Een liefdesaffaire hebben we al sinds jaren niet meer gehad, zei. Hoe zou ik ooit weer wellust kunnen hebben met mijn heer? Hij is oud en ik ben oud. Voorbij de tijd van baren, de melklieren zijn weg. Alles, ze zijn opgedroogd. Hoe zouden wij ooit opnieuw wellust kunnen hebben? En die man met zijn rug naar de tent gekeerd zei, waarom lachte Sarah, zeggende, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Wat was dat? Onderscheiding. Profetie. Zie. Ziet u? Dat zag hij. Nu, hij zei dat dat zal terugkeren. En de zoon des mensen, hetgeen hij was, dat was de zoon des mensen precies daar. Wel, hij noemde hem Elohim. Heere God, Elohim, iedereen weet dat het juist is, Elohim is de Heere God. In de beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde, de algenoegzame, de zoon des mensen, vlees gemaakt. Daar stond hij op dat moment in vlees, zoals een theofanie, stond daar en onderscheidde wat Sarah zei in de tent achter hem. Hij beloofde, let op, het koninklijke zaad van Abraham is beloofd om diezelfde zaak te zien. Maar merk, Lot, hij had daar ginds ook een boodschapper, twee van hen gingen daarheen. Eén van hen daalde af en nog één daalde met hem af en zij predikten en riepen de mensen op om de komende toren te ontvlieden. Positioneel heeft de wereld zich nog nooit in die toestand bevonden vanaf de dag dat Jezus de belofte deed tot op dit moment. Ik zou het aan iedere historicus die in het gebouw zou kunnen zitten willen vragen, of zelfs als u het op de band hoort of als het u ter oren komt, alsjeblieft schrijf mij, ik heb het nu gedurende ongeveer 30 jaar de geschiedenis bestudeerd, de Bijbelgeschiedenis, en er is nog nooit een persoon geweest, zover ik kon zien, gedurende de gehele kerkgeschiedenis, gedurende de 7 gemeentetijdperken, we zijn nu in Laodicea en wij weten dat. En er is tot nu toe nog nooit een boodschapper geweest die ooit naar de gehele kerk toe ging, wiens naam eindigde op H-A-M. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Er zijn Moody's geweest, Finney, Sankey, Knox, Luther enzovoort, maar nog nooit één H-A-M, nader, vader van volkeren. Nu onthoudt hij is G-R-A-H-A-M, 6 letters, maar A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. Bedenk dat zij daar beneden zijn, Billy Graham, die naar alle delen van de wereld gaat en uit Sodom roept. Kom eruit. Ontvliet de toren die zal komen. Voor zover ik weet is er geen man op het veld die ik ken die zo'n houvast heeft op God, op dat woord van rechtvaardiging, dan Billy Graham. Hij kan het naar voren brengen. Hij is niet zozeer een theoloog. Ik neem aan dat hij een theoloog is, maar hij is niet zo'n krachtige leraar, maar God is met hem. Die man zal daar staan en met zoiets als een zondagsschool onderwijzing. En laat deze mensen ademloos luisteren. Hij is Gods dienstknecht van het uur. Tot wie? De natuurlijke kerk die in Sodom is. Maar bemerk, er was één geestelijke gemeente, die bevond zich echter niet in dat denominationele gezelschap. Een uitgeroepen groep, en zij ontvingen ook een boodschap. En een boodschapper, wat was het? Onderscheidende de gedachten die in het hart waren. God bewijst altijd zijn woord. Laten we bidden. Dierbare hemelse Vader, dit is een belangrijk moment waarin beslissingen moeten worden genomen. De tijd tikt door. We weten niet in welk uur onze Heere zou kunnen komen. En zoals wij zien worden deze profetieën die door hem zijn gedaan, door uw profeten gedurende de eeuwen, nu ontvouwd. O God, hoe dank ik u hiervoor dat zelfs capabele mannen, bekwame mannen in theologie, kunnen standhouden tegen de listen van de wereld en de ongelovigen en in deze panels die daar zonder schaduw van twijfel vastberaden en getrouw staan, wetende waar ze staan en door de schriften bewijzen dat het woord waar is. Dan wij die op uw komst wachten, heren, wij geloven dat deze andere dingen die zijn geprofeteerd over wat zou plaatsvinden. We staan en verheugen ons om u onder ons te zien wandelen en elk ding te zien volbrengen waar u over sprak dat zou gebeuren. Wijzend dat uw woord waar is. Eeuwige God, uw zieke kinderen zitten hier. Ik weet niet hoeveel tijd we nog meer hebben om te werken. De avondzon is aan het zakken. Maar u beloofde aan de profeet. Het zal licht zijn rond de avondtijd. En wij zien dat het dezelfde zon is die in het oosten opgaat, die in het westen ondergaat. De beschaving is met de zon meegereisd en nu zijn we aan de westkust en het evangelie reisde met de beschaving mee. Nu, Vader, wij weten dat dit het einde van het evangelie is, het einde van de tijd, het einde van het tijdperk. Het loopt uit in eeuwigheid, maar u beloofde dat de zoon naar voren zou treden. De zoon des mensen zou worden geopenbaard. In de laatste dag zou dit plaatsvinden. De avondlichten zijn gekomen, Vader. Wij danken u daarvoor. En zo nederig als het is, toch doet u menigmaal zo eenvoudig dat het ver over de hoofden heen gaat van de grote zogenaamde diepe denkers en het aan kinderkens geopenbaard wordt. De zulke die willen leren. Ik bid God dat u het vanavond zo wilt maken dat uw arme zieke kinderen hier de belofte van God zullen zien en ieder van hen zal worden genezen en hier morgen zal weggaan met een nieuw sterk lichaam, opnieuw gezond. Sta toe, heren, zodat zij de boodschap van aan elkaar kunnen doorgeven totdat de laatste in de kudde is. En dan zullen de deuren worden gesloten. Help ons, dierbare God. Ik vraag u vanavond, in het aangezicht van dit alles, of u het slechts nog één keer zou willen doen, Vader, voor mij. Het scheen dat gisteravond de mensen het niet zozeer opmerkten, maar ik bid, laat het vanavond opnieuw gebeuren, Heer. Maar waar ik ben over mijn toegestane tijd heen gegaan met spreken, maar ik weet niet hoeveel langer wij de gelegenheid zullen hebben om dit te doen. Dus ik bid, Vader, wilt u mij verhoren en verhoor het gebed van deze goddelijke mannen en vrouwen hier, die hier vanavond zitten, die vervuld zijn met uw geest. Ze zijn gelovigen, Heer. U kunt eenvoudig werken onder hen en we zijn, ik bid dat u uw woord zult bewijzen. Waar u zei, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Laat het weer zo zijn, Jezus, dat bewezen wordt dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. Ik vraag het voor de glorie van God, in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Nu slechts voor een ogenblik. Ik wil weten hoeveel mensen hier binnen zijn die gebedskaarten hebben. Ik wil dat u uw handen opsteekt, ieder van u die gebedskaarten heeft. Wel, het is de grote meerderheid, vermoed ik, bijna overal. Ik vraag me af hoeveel mensen hier zijn die geen gebedskaarten hebben en toch ziek zijn. Zou u uw handen willen opsteken en zeggen, ik heb geen gebedskaart en toch ben ik ziek. Ik ben behoeftig. Ik zou u willen vragen om voor een ogenblik eerbiedig te zijn. Nu, ik houd ervan om tot u te spreken. Dat is altijd mijn probleem. Ik praat te lang. Maar, voordat u komt, ik hoop en vertrouw dat God dit zal bewijzen dat wat ik heb gezegd de waarheid is. Laten we het eenvoudig aan God overlaten. Nu, hoeveel zitten daar die ziek zijn? Die weten dat ik niets over u weet, steek uw handen op. Kijk daar eens naar. In orde. Ik wil nu u, degene zonder de gebedskaarten zullen worden opgeroepen, ik wil dat u bidt. De Bijbel zei dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Hij zegt, hij is een hoge priester die daar zit om voorspraak te doen op onze belijdenis. Wij moeten eerst belijden voordat hij een hoge priester kan zijn, want hij pleit alleen op onze belijdenis. Is dat waar, broeders, predikers? Hij bemiddelt alleen op onze belijdenis. Wat wij belijden dat hij is, wat hij voor ons heeft gedaan. Niet wat hij zal doen. Hij heeft het reeds gedaan. Wij moeten belijden dat hij het heeft gedaan. Hij werd verwond om onze overtredingen. Door zijn striemen werden wij genezen. Nu de hemelse Vader weet het. En terwijl ik naar u kijk, zie en herken ik een goede vriend van mij uit Ohio. Hij en zijn vriend zitten hier, meneer Dow en zijn vrouw. En ik geloof dat 2 of 3 plaatsen verderop opnieuw die eerwaarde zit, meneer Blair, die ik gisteravond heb ontmoet. Voor mij is het donker boven het gehoor vanwege deze licht hier. Is het een beetje schemerig voor mij. En ik zie u niet al te goed. Maar ik wil dat u bidt. Plaats de zaak waar u behoefte aan hebt op uw hart en vraag onze hoge priester die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden. Nu, ik ken u niet en u zou mij overal kunnen aanraken zoals u uw broeder aanraakt, uw man, uw herder, iemand. Dat zou u niet helpen, maar als u hem aanraakt en als wij echt in lijn zijn met zijn geest, dan kan hij uw geloof gebruiken om hem aan te raken en door een gave terug te spreken. Ziet u, ik ben net zo stom als dit ding hier is, zolang er geen stem doorheen spreekt. Dit moet er zijn, dit is een stom ding, als er niet iemand doorheen spreekt. En zo is ieder persoon stom als het op deze dingen aankomt, tenzij God door hem heen spreekt. Nu, bid u nu, en laten we zien of deze dingen die ik heb gesproken de waarheid zijn. God, help ons dat het zo is. Ik zeg niet dat hij dit zal doen. Ik hoop dat hij het zal doen. Ik vertrouw erop dat hij het zal doen. Hij heeft me in al die jaren nog nooit in de steek gelaten. Over het rond der aarde, bij allerlei soorten volkeren en miljoenen mensen. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. En ik ben er zeker van, net zo zeker als ik geloof dat ik hier sta, dat hij mij nu niet in de steek laat. En ik ga u vragen om heel eerbiedig te zijn en te blijven zitten, slechts voor een ogenblik. We zullen het normale gehoor ontbinden en voor de zieken gaan bidden. Slechts nog een ogenblik. Maar ik wil dat u gelovige, niet slechts naar mij kijkt, maar gelooft en zegt, ik geloof dat wat de man heeft gezegd de schrift is. Ik weet niet of we al zover in de tijd zijn als hij beweerd heeft dat we zijn, maar als het zo is, dan moet het gebeuren. Als mijn woorden Gods woorden zijn, dan zouden zijn woorden kunnen falen, maar Gods woorden niet. God is verplicht om zijn woord gestand te doen. Hij zal het bewijzen. Hij zal het bewijzen. Hij die in mij gelooft, Hij bewees dat dit de laatste dag is. Hij bewees datgene wat zou gebeuren. Hij bewees dat het er werd verondersteld dat dit zou gebeuren. En onthoud dat Abraham en zijn groep daar nooit meer een teken van God hebben ontvangen, totdat de beloofde zoon arriveerde. Hoeveel weten dat het waar is? Amen. Dat teken van onderscheiding en het koninklijke zaad van Abraham. Laat mij u horen, laat mij u vertellen. Zo spreekt de Heer. U ontvangt uw laatste teken. Dat is overeenkomstig de schriften en de openbaring van God die in mijn hart is, die ervan spreekt dat dit de waarheid is. En ik vertrouw erop dat u zult geloven dat dit de waarheid is. Geloof nu, laat iedereen nu geloven en zeg, Heer Jezus, laat mij u aanraken. Ik heb een nood in mijn hart en ik weet dat broeder Branham niets over mij weet en ik ken de man zelfs niet. Hij kent mij niet, maar u wel. En als hij mij de waarheid heeft verteld, zal dit gebeuren. Ik vraag u nu om voor een kort poosje niet te bewegen. Wees echt, u bent een geest, zie. En ik neem iedere geest hier binnen onder mijn controle. In de naam van Jezus Christus. Opdat zijn woord mag worden vervuld. Wees slechts eerbiedig. Bid. Zie op naar hem en zeg, Heere, ik geloof het. Help mijn, gij mijn ongeloof. Amen. Laten we beginnen. Ik moet mij hier op een bepaald gedeelte van het gebouw concentreren, want er zijn zoveel van u en ieder van u is een geest. Ik kan het niet. U zegt, hoe zit het met mij? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Het is soeverein. Alle werken van God zijn soeverein. Er zullen veel mensen worden genezen die vanavond over het podium komen, waarschijnlijk ook velen niet. Het is geheel aan de soevereiniteit van God. Wie kan hem vertellen wat hij moet doen? Niemand. Hij werkt overeenkomstig zijn eigen wil, zijn eigen plan. Maar u gelooft slechts, wees nederig, wees niet nerveus. Strek u eenvoudig uit naar God en zeg, Heere God, ik geloof u. Het, ziet u, laat mij uw kleed aanraken, ik heb behoefte aan zussen zo. Ik weet dat de broeder mij niet kent of mijn nood, maar hij vertelde ons over deze dingen die u deed en zei dat u hier vandaag dezelfde bent. Dat sluit uw broeders hier op het podium er niet buiten, niemand van u. Ik vraag u slechts, mijn broeders, als medearbeiders van het evangelie van Christus. Ik spreek tot u zo oprecht als ik maar kan, als een stervende man gelijk u, ziet u, die deze wereld moet verlaten. Wij moeten gaan en ik moet rekenschap afleggen op de dag van het oordeel van wat ik heb gezegd. Daar ben ik mij van bewust, heel erg bewust. En ik waardeer u mannen, wat u bent, die hier bij mij staat en mij helpt. Ik probeer u gewoon te helpen om alles te doen wat ik kan voor de zaak van Gods Koninkrijk. Dat bid ik en vraag ik. Hier, hoeveel hebben dat licht op de foto wel eens gezien? Hebt u de foto gezien? Daar hangt het. Precies daar. Kunt u het zien? Het bevindt zich boven die dame die daar zit met haar zakdoek. Zij bidt voor een geliefde. Dat is waar, dame. Die geliefde, gelooft u dat ik zijn profeet ben? Of neemt u me niet kwalijk, zijn dienstknecht? Gelooft u dat? Goed. Nu, als God aan mij kan openbaren wat er verkeerd is, zou u dan willen aanvaarden dat het van God komt, precies zoals de vrouw die zijn kleed aanraakte? Nu, u weet dat u 6 of 9 meter bij mij vandaan bent, of meer, u hebt mij helemaal niet aangeraakt, maar u hebt iets aangeraakt waardoor u weet dat u met iets in contact bent, iemand. Wat het is voor een vrouw die uw dochter is. Dat klopt. Gelooft u dat zij gezond zal worden? Zij is een drugsverslaafde. Dat is compleet, dat is waar. Ik zie haar zweverig dronken. Ziet u, nu plaats de zakdoek die u in uw hand hebt op haar en twijfel niet. Ik geloof dat God haar zal bevrijden. Zult u het samen met mij geloven? Amen. Nu, ik ken de vrouw niet, maar God kent haar. Gelooft u nu, met heel uw hart? De man die daar ginds zit, met het gestreepte overhemd aan, met een hernia, gelooft u dat God u zal willen genezen? En u in orde maken, gelooft u dat hij het zal doen? Amen. Ik heb de man nog nooit in mijn leven gezien. Hebt u een gebedskaart, meneer? Nee, u hebt er geen. U hebt er geen nodig. Indien gij kunt geloven. Hier zit een vrouw die over het hoofd probeert te kijken van deze vrouw die hier zit. Ze is een vreemde voor mij, maar ze is erg nerveus. Ik ken haar niet, ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Maar God kent haar en zij is zich er precies nu van bewust dat zij met iets in contact is. U hebt daar zitten bidden wegens een bepaalde oorzaak. De oorzaak waarom u zo bent is omdat u niet langer kunt blijven dan vanavond. U moet de samenkomst verlaten. U bent van plan om morgen weer naar huis te gaan. U komt hier niet vandaan. U komt ook niet uit Californië. U gaat van hier uit oostwaarts. U gaat met het vliegtuig. U bent van plan om te gaan vliegen. U komt uit Oklahoma. Ja, dat is juist. U bent ook in een stervende toestand. U bent hierheen gekomen om voor u te laten bidden. U hebt geen gebedskaart. Maar u geloofde dat u zou worden genezen als u slechts hier zou kunnen komen. Dat klopt. Overigens, uw toestand is kanker. De kanker zit in het bot. Gelooft u dat u nu zult worden genezen? Gelooft u dat u met hem in contact bent, mijn zoon en zuster? Misschien wil God mij vertellen wie u bent. Zou u dat helpen?
Als dat zo is, steek dan uw hand op. Als u dat gelooft, dat God het u zou helpen.
In orde, mevrouw Steele. U kunt teruggaan naar Oklahoma en worden... Ik ken de dame niet. Ik heb haar nog nooit gezien. Hier precies zit een dame vlak achter haar. Zij lijdt aan spataderen. En zij heeft ook een zoon die een alcoholicus is. En zij bidt voor hem. Als ze zal geloven, kan ze genezen worden. Mevrouw Mason, zult u met uw hele hart geloven en geloven dat Jezus Christus de genezing aan u zal toestaan? Doet u dat? In orde, leg dan uw hand op die dame die naast u zit. Zij is aan het bidden voor haar man die ongered is. God zal de genezing toestaan. Laten we bidden. Dierbare God, ik bid dat u die zegen aan haar wilt toestaan. Geef die vrouw het verlangen van haar hart, Heer. Haar geloof is zo dicht bij u, dat het u heeft aangeraakt. Ik bid, Vader, dat u wilt helpen. In Jezus' naam. Amen. Geloof nu met uw hele hart dat u het zult ontvangen. Wilt u dat doen? In orde. God zegen u. Gelooft u dat uw man zal worden gered, dame? Gelooft u het met heel uw hart? Steek uw hand op als u dat doet. Het lijkt erop alsof er een vrouw voor mij staat die erg gezet is. Daar zit ze. Gelooft u dat ik Gods dienstknecht ben? Gelooft u dat ik Gods dienstknecht ben? Doet u dat? In orde. Ik ken u niet. Het zijn klieren die uw probleem zijn. U hebt overgewicht. U bent naar een dokter geweest die zei dat hij er niets aan kon doen. Maar dat was een aardse dokter, ziet u? U had recent heel wat verdriet. U hebt uw man verloren. U komt niet van hier vandaan. U komt eigenlijk van Arkansas. U bent ook op zoek naar werk en u kunt geen werk vinden. U was op de een of andere manier bang dat u niet zou worden opgeroepen, maar uw geloof heeft God nu aangeraakt. Mijn zuster, ga geloof. God geeft u een baan, geeft u het verlangen van uw hart. God bewijst dat zijn woord waar is. Gelooft u dat het zo is? Nu wil ik dat u opnieuw met mij bidt, Vader God. U bent dezelfde God die bewees toen u zei, het meisje is niet dood, zij slaapt. Toen moest u het bewijzen. Nu, u beloofde dat vlak voor de komst van de eindtijd, dat de Zoon des Mensen zichzelf op dezelfde manier zou openbaren als hij bij Sodom deed. U beloofde het, Heer. Nu bent u naar de aarde gekomen in de vorm van de Heilige Geest en bent vanavond onder ons gekomen bij ons gelovige mensen en u hebt het bewezen. U hebt uw woord bewezen zoals u het toen de tijd deed. Heren, we hebben geen verder bewijs nodig. U bent onder ons. We hebben u lief en wij beseffen dat dit het laatste teken is vlak voor uw komst, overeenkomstig de schriften en al de schaduw. Uw entype falen nooit. Ze moeten positief zijn. Dus we bidden, Vader, als uw kinderen nu komen om voor zich te laten bidden, dat ieder genezen zal worden. Mogen er geen enkel ziek persoon meer onder ons overgebleven zijn aan het einde van deze genezingsdienst. O dierbare God, wilt u uw zalving nu zo genadevol op uw volk laten neerdalen, dat ieder van hen genezen mag worden? En mocht hier enige zijn die uw kinderen nog niet zijn, en op basis van deze dingen, terwijl zij het woord hebben gehoord en die zaak hebben zien doen, tot op de letter waargemaakt, en wie u bent, en wat u bent, dat u hier bent, en Heere, zoudt u een leugen zegenen? Wel zeker niet, Heren, maar u beloofde om uw woord te zegenen. En het zou niet ledig wederkeren, het zou datgene volvoeren waartoe het gezonden was. En nu hebt u dat vanavond zonder enige schaduw van twijfel voor ons gedaan. met onze hoofden gebogen. Zijn hier mensen die nog niet eerder hebben geloofd, die hun hand zouden willen opsteken met uw hoofden gebogen? Steek uw hand op en sta op en zeg: nu geloof ik met mijn hele hart. En ik wil Jezus Christus nu op dit moment aannemen. Zou u dat willen doen? Enig persoon, iemand die hier is, die Christus nog niet heeft aangenomen en die het op dit moment zou willen doen. Ik zal u niet zeggen, u gaat naar de kerk van uw keuze, maar ik vraag u om Jezus Christus aan te nemen, terwijl u zult waarschijnlijk nooit meer dichter bij hem kunnen komen, totdat u hem in persoon ziet, als hij in zijn zichtbaar lichaam uit de hemel komt. Wilt u hem nu aannemen, als u het nog niet hebt gedaan? Aangezien ik hier niemand zie staan, geloof ik dat u alle normale mensen bent, goed bij uw verstand en beseft wat u doet. Als u hier onder blijft zitten, bedenk, indien gij beschaamd zijn voor mij, voor de mensen, dan zal ik mij schamen voor u, voor mijn vader. Mogelijk was er iemand die opstond in het gehoor, ja, achterin. Dierbare God, misschien zie ik degene niet die staan. Zij willen u aannemen. Zij beseffen, heren, dat dit tot aan deze tijd niet werd gedaan. En nu bevestigt u het en bewijst dat het zo is. Ik bid, Vader, dat in hun harten, die op dit moment op vreemde wijze bewogen worden, hoe zouden we kunnen weten of dit wel eens de laatste persoon zou kunnen zijn die binnen zou moeten komen? Dit zou het einde kunnen betekenen voor Los Angeles. Dit zou de laatste ziel kunnen zijn die in het koninkrijk geboren zal worden. En we weten niet wanneer de tijd komt. En als die komt, zal de deur worden gesloten. Het lichaam zal compleet zijn. Het zal geen misvormd lichaam zijn of een misvormde bruid. Het zal slechts zoveel leden hebben als dat er namen staan opgetekend in het levensboek van het Lam van voor de grondlegging der wereld, voor wie Jezus kwam om ze te nemen, zoals Adam, die er direct aankwam om zijn vrouw te redden. Ik bid, God, dat u ze nu in uw koninkrijk zult ontvangen. Ze zijn in uw handen. Handel met hen, heren. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. God zegene ieder van u die opstond. Ik wist niet dat enige van u stonden. Sommigen stonden achterin, sommigen boven op het balkon. Nu wil ik dat u één ding voor u mij doet. Begrijp me alsjeblieft goed. Ga naar een prediker hier en praat er met hem over nadat het dienst voorbij is. Wilt u dat doen? Mis het niet als u nog nooit in een christelijke doop gedoopt bent. Doe dat dan vervolgens en blijf dan met uw handen omhoog gaan staan, totdat u de Heilige Geest ontvangt. Nu veel mensen hier hebben gebedskaarten. Wij zullen ze gaan vragen om op te staan en hierheen te komen en naar ik aanneem hier langs te lopen. Of ik moet ik komen? Daar zal ik niet toe in staat zijn. Van deze kant vandaan, de mensen die gebedskaarten hebben, kunnen langs deze kant komen en naar die kant gaan. En als er enige van u zijn die weg moeten, ik ben laat, spijt me, ik zal het morgenavond een beetje beter proberen te doen. Het is 10:10 op de klok aan de muur. Dank u zeer voor uw aanwezigheid vanavond. Mogen de God des hemels u zegenen. Als u wilt blijven en naar de gebedsrij kijken, bent u van harte welkom, maar we beginnen nu voor de zieken te bidden en ik wil u niet vasthouden tenzij u wilt gaan. Wilt blijven. U kunt weggaan in de naam van Jezus. Heer Jezus, mogen God vrede met u meegaan en u zegenen en u rust schenken in uw lichaam gedurende de nacht en u een goede gezondheid toestaan, zodat u morgenavond kunt terugkomen. God zij met u. Laten degenen die gebedskaarten hebben nu opstaan voor gebed. Terwijl we gezamenlijk voor de mensen bidden. Nu willen we u die staan met een gebedskaart iets onder de aandacht brengen. Is er enige twijfel in uw leven? Is er enige, neem me niet kwalijk, enige zonde in uw leven die u niet hebt beleden? Als dat er is, laat me u dit vragen. Kom niet in de gebedsrij met onbeleden zonde in uw hart. Want u moet. Dit is het brood der kinderen, ziet u? Als u geen christen bent, geef uw leven over aan Christus en kom dan in de gebedsrij. Het is voor de gelovigen. Wilt u dat doen? Aanvaard hem eerst als uw redder en kom dan langs het podium voor u te laten bidden. Ik zal voor ieder individueel gaan bidden, ze niet zomaar voorbij laten gaan als een soort routinehandeling. We zijn nu in een kerk. Ik geloof dat zuster Wyatt ons heeft toegezegd dat we kunnen blijven en bidden. Ja, we kunnen net zo lang blijven als we willen. En ik dank u, zuster Wyatt en de staf hier, dat ze ons dat laten doen. God zegen haar. Haar dappere man stond op dit podium. Bad voor de zieke totdat hij stierf. Zover ik weet. Een echte soldaat van het kruis. En nu probeer ik door te gaan met hetzelfde te doen. Zegen deze mensen. Nu bid ik dat ieder van u die hier langskomt, u hoeft niet alles te beleiden wat u zou willen. U hoeft niets te zeggen wat er verkeerd met u is. Kom gewoon en laat mij voor u bidden en geloof. Gelooft u dat God mij gezonden heeft om dit te doen? Steek uw hand op. Herinnert u zich wat de engel des Heeren heeft gezegd? Als u de mensen ertoe kunt krijgen u te geloven, wees oprecht wanneer u bidt, dan zal niets voor het gebed stand houden. En u weet dat het waar is en het is bewezen opnieuw en opnieuw. Nu ga ik onze zuster Roos vragen of zij, als ze wil, dat geloven alleen wil spelen. De grote heelmeester is nu nabij of zoiets. Ik wil nu dat ieder van u met mij samenstemt, wilt ook u mensen die niet in de gebedsrij zijn, wilt u voor deze mensen bidden? Wel, beloof ze dat door uw hand op te steken. Ik zal bidden, we zullen allemaal bidden. In orde, ja. Ik zou willen dat wanneer u moet weggaan, u het heel rustig zult doen, zodat zij niet worden gestoord terwijl we bidden. Gelooft u dat het nu voorbij zal zijn, zuster? Dierbare God, ik leg mijn handen op deze zuster. Daag de aanvechtingen in haar lichaam uit in de naam van Jezus Christus. Moge het haar verlaten. Amen. De Heere zegen u, zuster. Gelooft u met heel uw hart? Zijn al uw zonden beleden? Bent u zover, u weet, bent u gered om uw genezing te ontvangen? Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn zuster in de naam van uw Zoon Jezus Christus. En vraag dat de aandoening van haar lichaam zal zijn weggegaan. In Jezus' naam, amen. Zijn alle zonden beleden? En bent u gereed voor genezing? Gelooft u, broeder? Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn broeder. Daar wij weten dat u hier tegenwoordig bent, heren. Ik bid dat u hem zult genezen in de naam van Jezus Christus. Amen. Alle zonden beleden? Nee, u hoort niet. Gelooft u dat u zult horen? U gelooft. De vrouw is doof. We zullen bidden. Dierbare God, ik bid dat u onze zuster wilt genezen en deze doofheid van haar wilt wegnemen. Ze zit in een afgesloten wereld waarin zij niet kan horen. Ik bid dat u haar genezing wilt toestaan door Jezus' naam. Ik ga de mensen vragen om hun hoofd een ogenblik gebogen te houden. Ik wil zien wat er met haar is gebeurd. Nu, alstublieft, in Jezus Christus' naam. Laat niemand zijn hoofd of ogen opheffen. U moet dat niet doen, tenzij ik het u vertel. Kunt u mij nu horen? Het is nog ver weg. Hoort u mij? Hoort u mij? Ze kan u horen. Broeder Branham klapt. Hoort u iets? Nu geloof met uw hele hart. Zult u dat doen? U gelooft. En God zal u volkomen in orde maken. Ze zei, als ik maar zou bidden en mijn handen op haar oren leggen. En ze zei dat u iets kon horen. In orde, ga het nu door met te geloven dat u weer volmaakt zult kunnen horen. U kunt horen. Zijn alle zonden beleden, zuster? Bent u gereed voor uw genezing? Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn zuster. Wetende dat in onszelf geen goeds is. Maar wij weten dat wij christenen zijn, geboren uit de geest van God. En we leggen handen op onze zuster en vragen om haar genezing. In Jezus Christus' naam. Amen. Gelooft u nu dat u zult worden genezen? In orde nu, u bent genezen. Dat is de manier om het te doen. Dat klopt, in orde. Alle zonden beleden? En bent u gereed voor uw genezing? Gelooft u dat de God die de harten der mensen kent, u door het opleggen der handen gezond zal maken? Onze hemelse Vader, ik bid dat u onze zuster zult genezen, terwijl wij onze handen op haar leggen en vragen in de naam van Jezus Christus, dat u haar beter zult maken. Amen. Hoe maakt u het? Natuurlijk weet u dat ik weet wat er verkeerd met u is. Maar ik zeg het expres niet, omdat het door dit te doen steeds maar verder zal gaan. Maar als u zult, zijn alle zonden beleden? En gelooft u dat God u beter zal maken? Gelooft u dat de gewichtsontstreking... Ik heb het gezegd. Dierbare God, ik bid dat u haar wilt helpen en haar gezond wilt maken. Sta toe in Jezus' naam. U zult niet kreupel worden. Ga, geloof met uw hele hart. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Zijn alle zonden beleden en bent u klaar voor uw genezing? Gelooft u dat uw rug in orde zal zijn? Dierbare hemelse Vader, ik bid dat u haar zult genezen en haar gezond zult maken in de naam van Jezus Christus. Moge het zo zijn. Amen. God zegen u, zuster. Ga nu met geloof. Zijn alle zonden beleden, zuster? Bent u gereed voor genezing? Dierbare God, haar zonden, zegt zij, zijn beleden. Ik leg mijn handen in de naam van Jezus Christus op deze vrouw en vraag om haar genezing. Amen. Zijn alle zonden beleden? U moet in orde zijn. U bent erg ziek. U weet dat. U weet dat ik weet wat er verkeerd met u is.
En gelooft u dat God u gezond zal maken, uw hart genezen en u volkomen gezond zal maken? Dierbare God, ik bid in de naam van Jezus Christus dat u haar zult genezen en haar gezond zult maken. Mogen dit haar verlaten, Vader, in Jezus' naam. Amen. God zegen u nu. Twijfel niet. Ga gelovend. Alle zonden beleden. Bent u gereed voor genezing? Dierbare Hemelse Vader, ik leg mijn handen op onze zuster. In de naam van Jezus Christus mogen zij genezen zijn. Amen. Twijfel niet, ga gelovend. Alle zonden beleden. Bent u gereed voor genezing? Dierbare Hemelse Vader, ik bid dat u onze broeder zult genezen. Hem gezond zult maken. Sta toe, Vader. Ik leg mijn handen op hem voor dit doel. In de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u. Ik geloof het met mijn hele hart. Gelooft u nu, zuster, zijn alle zonden beleden en bent u gered, gereed voor genezing? Dierbare God, ik leg mijn handen op deze zuster. In de naam van Jezus Christus mogen zij gezond zijn voor uw heerlijkheid. Amen. Het is heel vaak op die manier slechts een aanraking, zoals Jezus zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven, indien zij hun handen op de zieken leggen. Ik begon op te merken dat het in de samenkomsten 50% meer effect heeft dan wanneer je de mensen in een rij oproept en onderscheiding hebt, want dan bereik je er maar een paar en op deze manier worden er veel meer genezen. Hebt u al uw zonden beleden van ongeloof en alles? Gelooft u nu dat u zult worden genezen? Dierbare God, ik bid dat u onze zuster zult genezen terwijl ik haar hand vasthoud en vraag om haar genezing in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u, zuster. Gelooft u nu? Alle zonden beleden? Dierbare God, ik leg mijn handen op onze zuster voor haar genezing in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u, zuster. Het lijkt alsof het iets heel kleins is, maar het is God die het beloofde. Zijn de zonden beleden? Dierbare God, ik bad dat u deze, onze zuster, geneest. Terwijl ik haar de handen opleg in de naam van Jezus Christus, mogen zij gaan en gezond zijn. Amen. Zijn de zonden beleden? Dierbare God, ik bid dat u onze zuster geneest. Terwijl ik haar de handen opleg in Jezus Christus' naam. Amen. Als u nu komt met de mechaniek, mogen wij dan contact maken met de dynamiek. Dan zal het in werking treden. Zijn de zonden beleden? U bent gereed. Dierbare God, ik bid dat u haar zult genezen en haar gezond zult maken in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u, zuster. Alle zonden beleden? Dierbare God, zoals deze vrouw mij in de ogen kijkt, geloof ik dat. Ik bid dat u haar zult genezen in Jezus' naam. U brengt haar slechts, is het niet, zuster? U brengt haar alleen maar. In orde. Gelooft u, zuster, dat God u gezond zal maken? Een beter gezicht. God zegen u, Hemelse Vader. U bent altijd genadevol ten opzichte van de blinden en ten opzichte van de behoeftigen. Ze hebben gezien wat u vanavond hebt gedaan. Dus geloven wij, heren, dit grootste, laatste teken dat zich nu onder ons beweegt. Ik vraag of het gezicht van deze blinde vrouw tot haar mag komen. In Jezus Christus' naam. Amen. Nu ga hier melding van maken, vermeld het. Oh ja, gelooft u dat God u zal genezen? Dierbare Hemelse Vader, ik leg mijn hand op onze zuster en vraag dat u haar geneest in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u, zuster. Laat ons van u horen hoe het met u is, hoe het verder met u gaat. Gelooft u, zuster? O dierbare Hemelse Vader, ik bid voor onze zuster, erop vertrouwend dat u haar nu zult genezen. Ik bid leg mijn handen op haar in de naam van Jezus Christus. Geloof nu, dat is juist, ga nu gelovend. Gelooft u, broeder, alle zonden beleden? Dierbare God, ik bid dat u onze broeder zult genezen en gezond maken in de naam van Jezus Christus. Amen. Gelooft u, zuster? O God, ik bid in Jezus Christus' naam nederig, in de liefelijkheid en tederheid van dit uur, dat de Heilige Geest deze vrouw gezond mogen maken. Ik bid dat God uw zoon tot u zal zenden, dierbare zuster. God zegen u. Dierbare Vader, ik bid voor onze zuster hier. In de lieflijkheid van de Heilige Geest mogen hij nu komen en onze zuster genezen. In Jezus' naam. Amen. God, dierbare God, ik bid voor mijn broeder terwijl hij hier nu staat en ik hem de handen opleg en om zijn genezing vraag in Jezus' naam. God zegen mijn broeder. In orde. De kleine jongen? Dierbare God, bij het opleggen der handen op deze kleine, zegen ik hem in de naam van Jezus Christus voor zijn genezing. Gelooft u nu, zuster? Wilt u dat er ook voor u gebeden wordt? Dierbare God, ik bid voor haar terwijl ik haar de handen opleg. Nu, dit is uw opdracht. Dat is wat u zei dat moest worden gedaan. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij gezond worden. U hebt gezegd dat het zou gebeuren. Nu, hij heeft dat gezegd, of niet?
Dan moet het op die manier gebeuren, zuster.
Dierbare God, ik bid dat u onze zuster geneest en haar gezond maakt. In Jezus Christus' naam.
Amen.
Wat zegen u, zuster. Bent u gelovend gekomen, zuster? Dierbare Hemelse Vader, ik vraag om uw zegeningen op onze zuster. In gehoorzaamheid aan wat u zei dat we moesten doen. U zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zei u, zullen zij gezond worden. Mag ik hier een ogenblik stoppen om iets te zeggen? Slechts om de mensen een ogenblik te laten uitrusten, slechts voor een ogenblik. Een criticus zei eens tegen mij dat het zo niet is. Maar ziet u, hij zei, deze tekenen zullen ze volgen. U hebt mijn boodschap gehoord over het proces waar we Jezus voor het gerecht dagen. Ziet u, hij zei tegen Noach, het zou gaan regenen. Het regende nog 120 jaar niet, maar het regende hoe dan ook. Hij zei tegen Abraham dat hij een zoon zou krijgen bij Sarah. Het was 25 jaar later. Hij had nog nooit gezegd wanneer. Hij zei dat ze een zoon zouden krijgen. 25 jaar later gebeurde het. Ziet u? Hij zei niet wanneer. Hij zei, het gebed des geloofs zal de zieke behouden. God zal hem oprichten. Als hij de zieke handen legt op de zieke, zullen zij herstellen. Is dat wat hij zei? Hij zei niet dat ze zouden opspringen en meteen hersteld zouden zijn. Hij zei, ze zullen herstellen. Kijk, dat is zijn belofte. Dat is wat wij geloven. Kom, zuster, gelooft u dat dit waar is? Dan kan niets uw genezing in de weg staan. Ik leg mijn handen op mijn zuster in de naam van Jezus Christus voor haar genezing. Amen. Gelooft u, zuster? Alle zonden beleden en gereed? Dierbare God, ik leg mijn handen op de zuster in gehoorzaamheid aan uw opdracht en vraag om haar genezing in Jezus' naam. Amen. Ik wil dat u, voor wie gebeden is, ik wil dat u mij een gunst bewijst. Ik wil dat u mij vermeldt voordat deze diensten ten einde zijn wat er gebeurt. Laat het gehoorde andere mensen slechts zien wat er plaatsvindt. Het kan morgen zijn, de volgende dag of wanneer ook. Let u slechts op wat er plaatsvindt. Mijn post heeft aangetoond dat het zo'n verschil is met het hen te laten proberen hun eigen geloof te testen. Want Jezus zei, ze leggen handen op hen. Leggen zij handen op hen, dan zullen zij herstellen. Vat nu wat hij zei. Hij zei niet dat ze zouden opspringen en door de zaal heen en weer zouden rennen. Ze zouden dat kunnen doen, maar hij zei, ze zullen herstellen. Is dat wat hij zei? Dat is wat hij zei. Dat is wat ik geloof. En hij is hier nu. Degene die het woord sprak, is hier om het zo te laten gebeuren. Gelooft u, meneer? Dierbare Hemelse Vader, op de belijdenis van zijn geloof. En in geloof leg ik mijn handen op hem, in Jezus Christus' naam voor zijn genezing. Dierbare God, ik leg mijn handen op deze vrouw voor haar genezing in de naam van Jezus Christus in orde. Dierbare Vader, ik leg mijn handen op deze vrouw in de naam van Jezus Christus voor haar genezing. U zei ze zal herstellen. Gereed voor genezing, zuster? Dierbare God, ik leg mijn handen op haar in de naam van Jezus Christus, opdat u haar zult genezen. In orde, dierbare zuster. Alles klaar voor genezing? Uw geloof heeft contact gemaakt. Gelooft u dat u in orde zal komen? En God, ik leg mijn handen op haar in gehoorzaamheid aan uw opdracht tot de hele wereld, elk schepsel. Ik leg handen op haar voor haar genezing in Jezus' naam. Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn broeder voor zijn genezing. In de naam van Jezus Christus. Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn zuster. Voor haar genezing in de naam van Jezus Christus. Om door het gangpad te lopen. Ik wilde u geen hinder bezorgen. U zult in orde zijn als u dat nu gelooft. Dierbare God, ik bid dat u mijn zuster geneest in de naam van Jezus Christus. Amen. Te helpen om voor deze mensen te bidden. Nu, wij hebben hier enige zakdoeken in zitten om over te bidden. En ik wil dat u nu doorgaat met mij mee te bidden over deze doekjes. Ik weet dat het heel vreemd klinkt voor mensen om over dergelijke kleine dingen te bidden. Maar als u slechts eens in mijn kantoor zou kunnen komen en opletten. Als wij gedurende de jaren de getuigenissen hadden bewaard, dan zouden ze, naar ik vermoed, niet hier op het podium kunnen worden opgestapeld van degenen die werden genezen door alleen maar dit soort gebedsdoekjes toe te sturen. Miljoenen van hen rond en rondom de wereld. Nu, weet u wat het is? Iemand legt die zakdoek daar voor die jongen. U herkent uw zakdoek, is het niet, broeder? In orde. Ik heb kleine, kreupele kinderen genezen zien worden. En u ziet wat het betekent. Het is slechts een punt van contact. Zoals Oral Roberts placht te zeggen, het is slechts een punt van contact. Wij bidden, nu wij doen dit niet uit onszelf, we doen dit omdat de Bijbel ons opdraagt dit te doen. Wij weten alle dat dit waar is. Er zijn vele mensen die zakdoeken zalven enzovoort. Wel nu, we geloven dat dat in orde is. Beslist. Maar als wij alleen, de Bijbel zei niet dat zij zakdoeken zalfden, maar zijn namen van het lichaam van Paulus, zakdoeken. Ziet u nu waarover ik sprak? Wat zij zagen, was die levendmakende kracht die in Paulus was. Daardoor wisten zij dat het Gods dienstknecht was. Zij wisten dat God in hem was. Zij wisten dat hij alles wat hij aanraakte, gezegend was. Iedereen die dat begrijpt, zegt amen. Weet u, ik geloof dat Paulus behoorlijk schriftuurlijk was in wat hij deed. Denkt u ook niet? Wilt u dat ik vertel waar ik denk dat hij zijn idee vandaan kreeg om dit te doen? Van Elisa, dat is waar. Kijk, Elisa zei, neem deze staf en ga en leg die op het kind. En de profeet stond een staf, omdat hij wist dat alles wat hij aanraakte, gezegend was. Hij kende zijn positie. Hij, als hij de vrouw maar zover kon krijgen, dat zij hetzelfde zou geloven. Nu kijk. De Bijbel heeft zelfs nooit gezegd, zij zullen voor de zieken bidden. Er staat, zij zullen handen op de zieken leggen. Denk nu eens in. De mensen hadden in de apostel Petrus, in deze man, de tegenwoordigheid van God zodanig gemanifesteerd gezien, dat zij de mensen zelfs in zijn schaduw neerlegden. En ze werden genezen. Hoeveel weten dat dit schriftuurlijk is? Dat is net zo goed de schrift als Johannes 3, vers 16. Ziet u, het is alles Gods woord. Nu, wat betreft de mensen, u weet dat de schaduw van die man de mensen niet genas. Maar kijk, hoe de kracht van God op die profeet was. Want jaren en jaren nadat hij stierf, werd een dode man op zijn lichaam gegooid, op zijn beenderen. Het lichaam was daar zelfs niet meer. De beenderen lagen daar. En de tegenwoordigheid van God was zodanig op deze beenderen dat deze dode man tot leven kwam. Weet u niet dat diezelfde God die al deze dingen deed hier vanavond onder ons is? Wat mij betreft, ik denk dat wij de gelukkigste mensen zouden moeten zijn in de hele wereld. Denk daar slechts aan. Ik hoop dat ik mijn gehoor niet de indruk heb gegeven om te geloven dat het iets is wat ik uit mezelf doe. U weet wel beter dan dat. Ik ben uw broeder, zie. En ik ben alleen maar uw broeder. Maar ik weet dit wel, dat God hier is. En ik weet dat hij iets aan ons heeft gegeven dat wij niet kunnen verklaren, echt slechts door het woord van God, dat beweert dat het hier in deze tijd zou zijn. Het geeft ons dus ook het herkenningsteken om te weten dat we in de laatste dagen leven. Het geeft ons het herkenningsteken om te weten dat deze mensen, deze gekozen, uitverkoren, eruit geroepen, voorbestemden. Nu, dat is een groot woord, voorbestemde. Maar we weten allemaal dat het de waarheid is. We weten absoluut zeker dat de oneindige God alle dingen voorbestemde door voorkennis voor de grondlegging der wereld. Zelfs het lam was geslacht en elke naam die eenmaal in het boek zou staan, werd in het boek geplaatst voordat het boek zelfs was geschreven. Hoeveel weten dat dat de waarheid is? En Jezus kwam om diegene te verlossen die in het boek waren. In de Bijbel kwam het lam achter de voorhang vandaan en nam het boek en opende de zegels waarmee het was verzegeld. Want hij kwam om alle op te eisen die hij had verlost. Hij is nu de bemiddelaar. Een bemiddelaar die voorspraak doet voor degene die hij heeft verlost. Alle wier namen werden geschreven in het levensboek van het lam zijn verlost. Zoals ik gisteravond een kleine gewaagde uitspraak deed, ik sta op u te wachten totdat u allemaal uw zakdoek hier hebt gebracht. Ik probeer niet om opnieuw te gaan prediken, maar ik zei dat er een verhaaltje was. Ik hoop dat het niet heiligschennend klinkt, ziet u. Maar zoals de boer die de hen liet broeden en niet genoeg eieren had. En dus nam hij een arendsei en legde het onder de hen en zij broedde een arend uit. En hij was een erg vreemde kerel onder al de kuikens. Want zij waren aan dergelijke dingen niet gewend. Maar alles wat hij ooit te zien kreeg was de hen. Hij hoorde slechts één stem. Het klonk niet zoals zijn stem. Ook kon hij het geluid van de hen op de kuikens niet nadoen. Hij waardeerde hun voedsel niet als zij op van het boerenerf aten. Iets aan hem was verschillend, maar toch wist hij niet wat het verschil was. Toen was er op een dag de moederarend die wist hoeveel eieren zij had gelegd. En een van deze eieren die haar zoon moest zijn, werd vermist. Dus ging ze naar hem zoeken. En ze vond hem op het boerenerf. En ze schreeuwde, en toen ze schreeuwde, herkende de kleine arend de stem van de moeder. Zoals Jezus zei, mijn schapen kennen mijn stem. Ik denk gisteravond, toen ik dat panel zag van Baptisten, Presbyterianen en wat nog meer, dat zij misschien onder een hen zijn uitgebroed. Excuseer mijn broeder. Maar moeder wist dat zij haar lievelingen daar buiten ergens had. Dus deze mannen die daar stonden, zij argumenteerden niet over het voedsel dat ze hadden gekregen van de moeder hen enzovoort, maar ze zijn nu arenden, ziet u, ze vliegen zelf voor hun voedsel. En ik denk dat de kerk op een tafereel lijkt dat ik niet lang geleden zag toen ik van Tucson afkwam, of van Phoenix, op weg naar Tucson. En ik zag een geheimzinnig schouwspel. En het brak zowat mijn hart om te zien wat er had plaatsgevonden. Hoe een havik, die gewoon was in de lucht te vliegen, een broeder van de arend, die een type is van de gemeente. Jehovah is de arend, hij noemde zijn profeten arenden, hij noemde zichzelf Jehovah arend. Maar deze havik heeft reeds lang geleden zijn identificatie verloren. Want hij zweeft niet meer door de lucht om zijn vlees te jagen zoals hij dat verondersteld wordt te doen. Maar hij zit op de telefoondraden en gedraagt zich als een aaseter. Hij jaagt op dode konijnen die de auto's hebben gedood. En hij en de gieren gaan erop af en eten dat tezamen. Hij hupt als een gier. In plaats van te lopen zoals hij behoorde te lopen. Hij heeft zijn identificatie verloren. En ik zeg dit met alle goddelijke liefde en respect. De gemeente heeft reeds lang geleden haar identificatie als zijnde een zuster arend verloren. Ze hangt rond in plaats van het woord in te gaan en te onderzoeken of deze dingen waar zijn. Zit ze te wachten op een partij zondagsschoolliteratuur dat ergens is opgemaakt door een stel intellectuelen. Het een of andere konijn dat ergens werd gedood. Hupt als een gier. God help ons om daarbij vandaan te vliegen. Deze beloften zijn waar. Niet wat iemand erover zei, maar wat God erover zei. Ze zijn waar. Ik ben zo blij om verbonden te zijn met arenden. Laten we gezamenlijk bidden voor onze zieken. Dierbare Hemelse Vader, in de Bijbel werd onderwezen dat zij van het lichaam van Paulus zakdoeken en gordeldoeken namen en demonen gingen uit, de mensen en onreine geesten verlieten hen. Nu, Vader, ik sta hier boven deze zakdoeken die elk persoon die hier aanwezig is vertegenwoordigen. Het is het lichaam van Christus, wij samen. Wij beweren, we claimen door genade en liefde dat wij hier zijn om zijn bruid te vertegenwoordigen en geloven dat wij met hem zijn verenigd in zijn koninkrijk. En wij weten dat wij de heilige Paulus niet zijn, maar wij weten dat u nog steeds Jezus bent. En we bidden dat u het geloof van deze mensen wilt eren. Als zij eertijds hadden geleefd in de dagen van Paulus, zouden zij ditzelfde evangelie hebben gehoord, dezelfde dingen hebben gezien. Daarom zijn ze hetzelfde soort mensen. U bent dezelfde God. Dus ik bid, dierbare God, dat u hun geloof zult eren, zoals u het bij hen deed in de Bijbelse tijden. En mogen iedere demonische kracht, iedere ziekte, iedere aandoening die deze mensen heeft gebonden, die door deze zakdoeken en pakjes hier worden vertegenwoordigd, mogen die boze kracht van ziekte hen verlaten. Eens werd er gezegd dat Israël op weg naar een beloofd land wandelde in het pad van haar plicht. En juist in het pad van hun plicht kwam de vijand eraan en dreef ze in een hoek en de Rode Zee sneed hen af van het pad van hun plicht en van hun mars. En God keek neer uit de hemel door de vuurkolom en de zee werd bang. Ze rolde haar golven terug, want Gods golven lagen op de bodem van de zee en ze maakte een weg voor zijn kinderen. Die wandelden in de weg van gehoorzaamheid. Nu God, als de Rode Zee bang kan worden en haar golven deed terugrollen, haar wateren wegrolde en plaats maakte voor een groep reizende kinderen die in gehoorzaamheid marcheerden. Dierbare God, kijk dan vanavond naar beneden door het bloed van uw Zoon Jezus die de belofte deed. En mogen de ogen van God kijken wanneer deze zakdoeken worden geplaatst op de zieke lichamen van de mensen. En mogen die zieken, die duivel, bang worden en weggaan. En mogen de mensen op weg blijven naar het beloofde land met goede gezondheid en kracht. Toen Israël door de woestijn trok, was er geen enkel zwak persoon onder hen toen ze aankwamen. Mogen het worden toegestaan aan deze mensen, Vader, want we zenden deze zakdoeken in Jezus Christus' naam. Amen. God zegene u iedereen. Als u nu uw zakdoek ophaalt, gelooft u dan met uw hele hart, gelooft u dat God dit hoort? Ziet u, ik wil dit zeggen, twijfel niet, in het geheel niet. Kijk, het mag er heel vreemd uitzien. Excuseer mij slechts een ogenblik, twijfel niet, in het geheel niet. Maar gelooft u dat God wat geeft, dat we hebben gevraagd. Gelooft u dat God hier is en het geheim van uw hart kent? Weet u en gelooft u dat dat God is? Nu, houd dat vast in uw gedachten, het kan iets anders zijn, zie. Nu, wat als er een verre toekomst zou zijn, en dit zou sinds vele jaren geschiedenis zijn, dan zouden er mensen komen in de toekomst, als dat zo zou zijn, die zouden zeggen, wel, als ik toen had geleefd. Als ik dat had gezien, jongen, dan dat zou alles zijn wat ik hoefde te weten. Ik zou het meteen geloofd hebben. Ziet u, dezelfde zaak die u gelooft, als u er toen bij geweest was, toen het werd gedaan, onthoudt, het is nog steeds hem. Het is zijn leven in u. God zegen u.